close.
Nou, ik spreek toch eerst. Ja. Je hebt ook een overzicht van wie er allemaal niet zijn? Leden van de raden, dames en heren. Voordat wij de vergadering gaan openen, wil ik graag eerst voorgaan in het ambtsgebed voor Molenwaard. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlever ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Er zijn berichten van verandering van de heer De Haak, de heer Jonker, de heer Spaans en ook wethouder Vat kan helaas niet in ons midden zijn. Collega.
Ja, van de Raad van Gieslanden, alle raadsleden ook welkom. Afwezig zijn vanavond meneer Schalk en meneer Visser. Mevrouw Renes is onderweg en meneer Slob komt ook later. Meneer Van Rijn lijkt ook verhinderd.
Ja, dat is mooi uitgedrukt, lijkt. Hè? Dus ja. Wie weet, hè? Schijnt hij nog. Ja, ja. Goed, mensen, nogmaals heel hartelijk welkom aan allen. Zeer verheugd met een hele volle publieke tribune. Fijn dat u er bent. Er zijn ook luisteraars thuis. Ja? Dus ook aan hen hartelijk welkom. We hopen met elkaar een goede gezamenlijke vergadering te hebben. De Raad van Molenwaard gaat na afloop van deze gezamenlijke vergadering nog even door om met elkaar te spreken over de geloofsbrieven van de nieuw benoemde ledenraad van de Raad van Molenlanden. We gaan de agenda vaststellen. Wie wenst het woord over de agenda? Heer De Kruik.
Fractie van de Koele en fractie De Kruik willen een motie indienen, vreemd aan de orde van de vergadering. Motie kinderpardon.
Oké. Okay. Zullen we die nu alvast...
Trouwens, samen met de ChristenUnie.
Dus oké. Okay. Zullen we die alvast tot indiening brengen? Dan stel ik voor dat we hem als agendapunt 7a gaan behandelen. Dus net voor de ingekomen stukken. Dus misschien kan hij alvast als tekst op het scherm verschijnen. Dan kunnen we er even kennis van nemen en dan kunnen we ook alvast er even over nadenken. Gaat dat lukken? Ik denk dat dat gaat lukken, dus... Kijk, daar komt hij. De motie over het kinderpardon. Motie vreemd aan de orde. En verzoekt de colleges bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen. Bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. En gaat over tot de orde van de dag met een toelichting daaronder. Dat is de motie die u indient. Twee fracties, ook samen met de fractie van de ChristenUnie. Oké. Okay. Dan is dat bij deze als agendapunt 7a vastgesteld. Voor het overige kunnen we de agenda zo afwerken zoals die is voorgelegd. Dat is het geval. Dan stellen we hem bij deze vast. Dan gaan we naar het spreekrecht van geagendeerde onderwerpen. De heer Dijksman heeft het woord gevraagd rondom de toeristenbelasting. Ik wil hem graag het woord geven. U mag plaatsnemen achter een van de spreekgestoeltes. En nu... mag daarvoor 5 minuten gebruiken.
Ja, beste colleges en beste raadsleden. Aan u de geschone taak om vanavond de belasting voor volgend jaar vast te stellen. Daaronder ook de toeristenbelasting. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om daar nog enkele punten onder de aandacht te brengen. Omdat het forse tarief van de toeristenbelasting toch niet helemaal is wat wij verwacht hadden. Ik ben Theus Dijksman. Wij hebben een minicamping in Giessenburg. Een camping met 25 plaatsen, camping Slingeland. Maar ik spreek hier ook namens andere recreatieve ondernemers uit met name Giessenlanden. Omdat we in Giessenlanden gewend waren om geen toeristenbelasting af te dragen. We zijn ook daarom erg teleurgesteld over het tarief wat voorgesteld wordt van toeristenbelasting 1,30 euro per persoon per nacht. Of 2,60 euro per plaats per nacht voor een camping. Want dat betekent gewoon een forse stijging van ons tarief. We hebben een normaal tarief van 16 euro per nacht voor twee personen. En als daar een 2,60 euro bij komt, dan gaat er 16% bij. Nou, dat is, vind ik gewoon absurd. En dat gaat mij, denk ik, zeker gasten kosten. Ten meer ook omdat de omliggende gemeenten soms helemaal geen toeristenbelasting heffen. Zoals Gorinchem, Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht. En andere gemeenten zijn veel lager tarief. Zoals Zederik. Ik weet niet wat de nieuwe gemeente gaat heffen, maar Zederik had een tarief van 1 euro. En ik heb ook aan de overkant gekeken. Krimpen en Waard, die rekent 1,15 euro per persoon per nacht. Dus onze concurrentiepositie wordt best wel negatief beïnvloed door die toeristenbelasting. Mensen zullen denk ik sneller uitwijken naar campings in de omliggende plaatsen, zoals de Victorie in Meerkerk. En dat is toch niet wat we willen. We willen de toeristen toch ook hier in de Alblasser Waard hebben. En wij als campinghouders willen ook graag een boterham ermee verdienen. En het is ook zo dat Alblasser Waard wel een prachtig gebied is, maar het is geen Veluwe of geen Zeeland. De gasten staan hier niet in de rij om te komen overnachten hier in de streek. Je moet ze echt hier naartoe halen. Wij gaan elk jaar wel een keer naar een beurs om onze camping, maar ook de Alblasser Waard te promoten. En dan valt het ons op dat maar heel weinig mensen weten waar de Alblasser Waard ligt. Ik denk dat zeker 80%, meestal begin je met die vraag van, nou ja, weet u waar de Alblasser Waard ligt? Nou, dan komen de gekste streken uit Nederland naar boven, maar heel vaak dus niet de goede streek. Verder is het zo dat ik van Bed & Breakfast eigenaren gehoord heb dat ze heel veel zakelijke gasten hebben. Ik heb ook begrepen dat toen het tarief hier in Molenwaard ingevoerd werd voor toeristenbelasting van 2 euro, dat die... de bed and breakfast accommodaties daar eigenlijk geen gevolgen van hebben ondervonden, omdat ze gewoon ook veel zakelijke gasten hebben. En die hebben veel minder moeite met een tarief van 2 euro. En bovendien is het tarief voor een bed and breakfast ook hoger. Maar voor een kleine camping, zoals wij, daar komen gewoon ook heel veel mensen die niet te veel te besteden hebben. En die toch door het lage tarief wel op vakantie kunnen met een tent. En dan komt die toeristenbelasting er wel bij. En dat kan mensen afschrikken om naar deze streek te komen. En dat zou jammer zijn als zij niet hierheen komen. In een eerste stadium heb ik al aan het college geopperd om niet een vast tarief per persoon per nacht in te voeren, maar een percentage van de omzet. Dat lijkt me helemaal niet zo moeilijk, want we moeten toch ook de aangifte omzetbelasting doen elk kwartaal. Dus als je op basis van die aangifte ook de toeristenbelasting heft op basis van een percentage, dan kun je dat ook heel makkelijk controleren. Dat zou ook een veel eerlijkere verdeling zijn, want voor onze camping is een tarief van 2,60 16% verhoging, maar voor een bed and breakfast is het maar een paar procent verhoging van hun tarief. Dus als je gewoon een vast percentage zou nemen, zou dat veel eerlijker zijn. Ik vraag de wethouder ook of dit ook serieus onderzocht is, of het ook in overweging genomen is en of het ook waarom het dus ook niet toegepast is, zeg maar, niet uitgevoerd is. Verder is het ook zo dat wij elk jaar wel een paar seizoensgasten hebben. Nou, daar is ook wel rekening mee gehouden bij de vaststelling van het tarief om door maximaal voor 40 nachten te laten betalen. Maar dan zit je nog op 104 euro per seizoen. Bij ons gaat het dan om een seizoen van minder dan 6 maanden. En dat is voor veel mensen toch een behoorlijk bedrag. Als je bij ons betaalt ongeveer 1200 euro voor een seizoenplaats. En dan komt er wel ruim 100 euro bij. Dus ik zou voor willen stellen, laat ze hooguit een maand betalen, 30 dagen. En dan zullen ze daar minder moeite mee hebben dan met die 40 dagen.
Meneer Dijksman, wilt u tot een afronding komen?
Ja, ik wil tot een afronding komen. Ik zou zeggen, laat het tarief maximaal tot 1 euro. Laat het vaststellen op 1 euro. Dat is als we daar niet buiten die toeristenbelasting kunnen. Want dan zullen er minder gasten afzeggen omdat ze die toeristenbelasting zo hoog vinden. En verder zou ik nog een suggestie willen geven. Waarom moet er alleen toeristenbelasting gegeven worden bij accommodaties die overnachtingen geven? Waarom niet ook bij de avonturenboerderij bijvoorbeeld, waar ook heel veel toeristen op afkomen. Die hebben een veel grotere omzet. Als je daar bij wijze van spreken 1 euro of 1% van de omzet zou heffen aan toeristenbelasting, dan heb je zo al 10.000 euro bij elkaar, denk ik. Of die touringcars die naar Kinderdijk komen, als je daar bij elke touringcar 10 euro heft, dan brengt dat ook al aardig wat in het laadje. En dan kan je op de verblijfsaccommodaties in mindering brengen. Verder heb ik nog één vraag aan de wethouder ook. Er zou inzichtelijk worden gemaakt waarvoor de gelden uit de toeristenbelasting aan besteed zouden gaan worden. Nou, dat zie ik niet in de toelichting bij de verordening van de toeristenbelasting vermeld. Dus ik zou graag daar nog ook wat duidelijkheid over willen krijgen.
Dank u wel, heer Dijksman.
Bedankt voor uw aandacht.
Blijf je nog even staan. Wellicht zijn er nog raadsleden die vragen aan u willen stellen. Even kijken. Dat is niet het geval. Dus ja. We gaan er niet over tot behandelingen. Eerst even alleen vragen. Ja.
Dank u, voorzitter. Is het trouwens te horen, want toen ik net daar zat, hoorde ik de Kruik niet zo heel erg hard.
Moet ik het zo doen?
Zo is beter. Eet hem maar op. Ja.
Eén vraag. We weten dat er op regionaal niveau gesproken is ook over het inrichten van een fonds. Is dat ook met u besproken?
Nee, niet rechtstreeks.
Een recreatief fonds, zeg maar.
Nee, ik ken het wel vanuit de pers dat er in Molenwaard wel een fonds is, maar nu komt er natuurlijk een nieuwe gemeente. Ik weet niet of in hoeverre het ook een nieuwe gemeente zo'n fonds is en wat de voorwaarden zijn om voor dat fonds in aanmerking te komen.
Ja, precies. Ja. Nee, helder. Maar er is niet gesproken over hoe vullen we dat fonds en dat kan een alternatieve manier zijn. Om
dat heb ik verder niet.
Heel veel.
Oké, dank u wel. Mevrouw Stravers, welkom mevrouw Renes.
Ja, u geeft aan, dat gaat ons plaatsen kosten, gasten kosten. Heeft u dat al horen zeggen, of is dat een beeld wat u denkt van, als de prijzen omhoog gaan, dat is met alles zo, dan zal er misschien wat meer minder verkocht of verhandeld worden. Dus ook in dit geval, wijt u dat daaraan, of heeft u daadwerkelijk geluiden gehoord dat mensen zeggen, ja, maar dan gaat het echt te duur worden?
Nou, ik kan het natuurlijk niet nu al hard maken. Dat kan ik pas volgend jaar zeggen, als het volgende seizoen voorbij is met dit tarief. Maar als ik kijk wat voor gasten er bij ons komen, dan vooral in de zomervakantie, komen er best wel veel gezinnen met kleine kinderen die gewoon niet zoveel te besteden hebben. En dan is elke euro is er één. En ja, die zullen dan verder kijken naar gebieden waar je geen toeristenbelasting hoeft te betalen.
Dat is een inschatting van u. Dat heeft u nog niet van de mensen gehoord die bij u.
Nee, ik heb er verder niet wel over van seizoensgasten. Die hebben wel gezegd van als het boven de 100 euro uitkomt, dan ga ik nog wel even bedenken of ik wel volgend jaar kom.
Oké. Dat zijn de vragen. Dank u wel. Heer Snoek.
Kunt u eens aangeven hoeveel tijd u kwijt bent aan administratieve lasten die de toeristenbelasting voor u zal denken te opleveren, op te leveren, wat het kost in uren in de bedrijfsvoering?
Ja, vind ik erg lastig. Ik werk nu niet met een reserveringsprogramma. Ik heb daar wel een jaar mee gewerkt, maar dat kostte me eigenlijk meer tijd, omdat ik nu ook heel veel mensen gewoon handmatig of met pen en papier een formulier in laat vullen. En als ik alles in de computer in moet voeren, dan kost mij dat meer tijd. En als je dus ook die toeristenbelasting nog... Ja, in een reserveringsprogramma wordt die toeristenbelasting natuurlijk apart vanzelf automatisch gegenereerd. Dus dat zal dan niet zoveel extra tijd kosten. Maar vergeleken met hoe ik het nu doe, op de manier zoals ik het nu doe, denk ik dat me dat wel een paar uur per week in het seizoen extra gaat kosten.
Zou je aandurven dat het 10% extra kosten met zich meebrengt, tijd en kosten? Of is dat te hoog gegrepen?
Ja, 10% van wat?
Van uw gemiddelde opbrengst, denk ik, of gerelateerd dan in kosten.
Nee, ik denk niet dat 10%
is dat van, hoog?
Nee, dat is te hoog. Ja.
Oké, dank u wel.
Wat zijn ze? Dank u wel, heer Dijksman. We gaan zo over tot behandeling van dit voorstel. We kijken even naar de griffiers. Zijn er nog meer insprekers? Nee, dat is niet het geval. Dan is daarmee dit punt ook behandeld. En gaan we naar punt 3. Er staat genoteerd als vragen half uur mondelinge vragen. Ik wou even wat improviseren. Omdat er nogal wat discussie is ontstaan rondom de nieuwe dienstregeling van Cubus. En ik kan me zo voorstellen dat er bij u allerlei vragen leven. Gisteravond was de Raad van Molenwaard, toen is dit punt ook al even aan de orde geweest. Er zijn twee mensen in ons midden. De heer Marcel Schreerders van de provincie Zuid-Holland. Die heeft de concessie ambtelijk begeleid. En mevrouw Suzanne Zethoff van Cubus. Fijn in ieder geval dat u er bent. Hartelijk welkom. Het is misschien wel handig als er enkele raadsleden zijn die ook even wat vragen stellen. Dan kunnen we gericht ook die vragen even voorleggen bij degenen die hier aanwezig zijn. Zo u daar behoefte aan hebt. Hè. Dus ik wil u niets opdringen. Hè. Maar gezien de vragen in de samenleving denk ik wel goed om hier met elkaar toch even over te spreken. Hè. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik ben bij deze uitgenodigd. Heer Bikker, u was gisteravond ook degene die vragen stelde. Dus, ja, zo kan het ook gaan in de raadsvergadering. Hè? Gewoon de actualiteit van de dag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ja, u verrast mij wel. Hè. We hebben gisteren
gevraagd
om te acteren en te handelen.
Ik wil eerst een ander het woord geven. Dus,
en dat
kunt u er even over nadenken.
U wil eerst...
Nee hoor, gaat u gauw.
Maar
stelt u de vragen, want dan kunnen we...
Nou, de dienstregeling loopt nu een aantal dagen en nog steeds komen er toch wel signalen of berichten dat aansluitingen niet kloppen en mensen gewoon bij een halte staan waar geen bus meer komt. En ja, dat is vervelend als je te laat op je werk komt of je komt niet meer naar huis, dat is vervelend. En dat zijn geen kleine incidenten zoals dan bijvoorbeeld op Twitter door de Cubus gemeld wordt, maar dat komt veelvuldig voor. En daar heb ik mijn zorgen gisteravond over geuit. Ja, misschien dat de beide aanwezigen toe kunnen lichten hoe ze dat in ieder geval hun stinkende best doen, dat dat misschien vanaf morgen of zo tot een minimum beperkt gaat worden. Dat zal mij een enorm plezier. Hè?
Dank u wel voor deze heldere vraag.
Ja, dank u wel. Ja.
Heer Van Duin, u wilde ook vragen stellen?
Je had hem uitgedrukt, je had de voorganger hem uitgedrukt. Ja, dat doet hij om te pesten, denk ik. Maar ik ben er. Voorzitter, bedankt. Ik heb begrepen dat gisteravond veel over gesproken is. We hadden het er ook over bij ons. Wij horen ook in het Gieselandse veel opmerkingen. Als je Facebook al bekijkt, dan zoomt het van allerlei op- en aanmerkingen. Een belangrijk item wat wij eigenlijk in Gieseland horen is de verbinding Gorinchem naar Utrecht. Zullen ze weten waarschijnlijk. Die stopt bij AC Meerkerk. Overstappen, tijd wachten. Ik hoorde van een kwartier. De combinatie buurtbus en bus en door elkaar, ja, het is nog niet geaccepteerd. En de reizigersvriendelijkheid staat onder grote druk, zeg maar. En ik ben heel benieuwd hoe Cubus hiermee omgaat, hoe hun klantgerichtheid hier de vorming gaat krijgen.
Oké. Okay. Heer De Kruik? Kijk, het komt op gang. Heer De Kruik.
Ik zou graag willen weten waar voor ons in de regio de grootste knelpunten liggen. En wat daaraan gebeurt, wat daaraan gaat gebeuren om dat op te lossen. Dat zou wel het mooiste zijn.
Oké. Okay. Heer Van der Winkelers? Oh, ik dacht, ik zou in beweging. Mevrouw Renes. Oh, daar kwam het van. Oh, u werd in beweging gebracht door mevrouw Renes. Ja, ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een beetje hard praten. Voor mijn gevoel is het geluid niet zo hard. Maar dat kan
eet het maar een beetje op, hè? Dan horen we u wel.
Ja, dat moet lukken. Nou, ik heb niet een bijzondere vragen nu voor Cubus, omdat er vanuit waar ik woon, Giessenburg, geen bijzondere vragen of hele bijzondere opmerkingen zoals wel bij andere dorpen en andere routes op Facebook onder andere te lezen is geweest. Die heb ik dus uit mijn directe omgeving niet, maar ik wil toch van dit platform gebruik maken om bij Cubus onder de aandacht te brengen dat veel mensen in onze dorpen in deze regio afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Als wij het openbaar vervoer niet voldoende kunnen benutten voor vooral woon-, werk- en studieverkeer, dan hebben we hier een groot probleem. We weten allemaal dat de files de pan uitreizen, de A15 en de A27, nauwelijks nog begaanbaar zijn. Dus zou ik er bij Qbuzz voor willen pleiten dat zij oog blijven houden voor de bereikbaarheid in de dorpen. Ik las bijvoorbeeld dat een buslijn 60 of een buslijn in de gemeente naast ons, vooral Zederik, dat die ernstig getroffen is. En ik vind het toch bijzonder dat een buslijn na een jaar of 60 opeens wordt opgeheven. Dus daar wou ik maar even de aandacht op vestigen. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog? Ik denk dat dit ook al voldoende is. Voordat ik mevrouw Zethoff in eerste instantie het woord geef, wil ik graag eerst even naar wethouder Boender. Die heeft behoefte om toch nog even wat naar voren te brengen. Dat heeft hij gisteravond ook gedaan in de Raad van Molenwaard. Mevrouw Van der Haven, hartelijk welkom. Gezellig in uw bord, hè? Ja. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank voor uw vragen. En zoals onze voorzitter al aangaf, we hebben gisteravond in de raadsvergadering van Molenwaard, hebben we op grond van een vraag van het geachte lid, de heer Bikker, hebben wij ook even met elkaar gewisseld. Hetgeen wat de start van de concessie afgelopen weekend heeft betekend. Vanmorgen vroeg hebben wij de constatering gehad dat er met name op social media enorm veel berichtgeving rondging die aanleiding gaf om tot nadere actie te komen, dus nog meer dan we die tot op heden hadden ingezet. En dat heeft geresulteerd in het feit dat we een aantal keren ook met beide personen die zo bereidwillig waren om vanuit het Haagse hier naartoe te komen, contact hebben gezocht, meerdere keren vandaag. En ook vandaag heb ik ook nog persoonlijk contact gehad met de gedeputeerde, de heer Vermeulen, die overigens ook enorm veel inspanningen verricht om ook in overleg met Qbuzz en degene die daarbij betrokken zijn, zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de problemen die er zijn. Nou, de problemen die er zijn, die zijn in die zin bekend en zijn net ook even vragenderwijs langsgekomen. Dus in overleg met zowel mevrouw Zethoff als de heer Scheerders hebben we wat verkend wat de problemen zijn. Die zijn in beeld. En op vraag van ons of zij bereidwillig waren om hier vanavond een korte toelichting te geven, heb ik via de voorzitter de toestemming gekregen dat ze dat zouden mogen doen. Dus meneer de voorzitter, ik zou willen vragen of dat beide gasten in ons midden een korte toelichting hierop zouden mogen geven.
Oh, wat is de logische volgorde?
De logische volgorde is dat de heer Scheerders volgens mij de aftrap doet.
Oké. Okay.
En daarna mevrouw Zethoff van Qbuzz.
Dan is eerst het woord aan de heer Scheerders. Ga je gang.
Goedenavond, ik ben Marcel Scheerders van de provincie Zuid-Holland. Ik was de projectleider van de aanbesteding, ben nu de projectleider van de implementatie van deze concessie. Ik moet u zeggen, ik heb eerdere aanbestedingen en implementaties begeleid. En de ontwikkelingen die u nu ziet zijn mij dus niet helemaal vreemd. U werkt jarenlang aan een vervoersconcept, veel plannen maken, ook veel samen optrekken. En is daar dat tot ene moment dat in één keer een nieuwe vervoerder met nieuwe plannen en met een nieuwe dienstregeling van start gaat. En dan moet het allemaal in één keer, nou, het was het begin dus van zaterdag op zondag, moet het gebeuren. Moet het de medewerkers zich ermee bekend maken met de nieuwe dienstregeling. En dan gebeuren er ook allerlei zaken die je niet hebt kunnen voorzien. En ik kan u verzekeren vanuit de provincie, wij houden natuurlijk goed een oogje in de zeil. Zitten ook bovenop de ontwikkelingen en de inzet vooral is de schouders eronder om van dag tot dag een verbetering te krijgen in de dienstverlening buiten op straat. En je moet dus denken aan zaken die de dienstregeling de afgelopen dagen beïnvloeden. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan bekendheid van nieuwe medewerkers die op zaterdag nog bij Arriva werkten met bijvoorbeeld een nieuwe boordcomputer die een andere bediening vergt. Dat is bijvoorbeeld waar je het dan over hebt. Of dus een storing in IT-systemen van de splinternieuwe semi-touringcar bussen, die nu de bediening gaan verzorgen naar Utrecht. Prachtige bussen. U kunt er overigens nu gratis mee reizen met overchipkaart. Die werkt namelijk nog niet. Maar bijvoorbeeld de lijn- en bestemmingsaantallen, dat geeft misschien nog wat verzachting voor wel de vertragingen die op dit moment op de lijn zitten. Maar bijvoorbeeld de lijn- en bestemmingsaanduidingen werken nog niet op de vlot van de voertuigen. Ja, daar wordt natuurlijk door Cubus keihard aangewerkt om dat soort zaken op te lossen. En als je ook te maken hebt dus met vertragingen in de dienstregeling en ook soms nog reisplanners die niet goed zijn ingeregeld. En want reisplanners zijn op dit moment ook dynamisch en interactief. Ja, dan gaan mensen allerlei verwarrende en vreemde reisadviezen krijgen. En gaan ze zich daaraan storen en ervaren zij natuurlijk niet een, een optimale dienstverlening. Ja, dat misschien eventjes als een... Als een aftrap waar we nu, nu staan.
Oké, dank u wel. Dan gaan we even naar het operationele. Mevrouw Zethoff.
Ja, dank u wel. Fijn dat ik ook even een toelichting hier mag geven. Er is inderdaad de afgelopen dagen ook behoorlijk wat op social media gaande. En met name op Twitter, Facebook inderdaad ook. Maar ook onze klantenservice ontvangt behoorlijk wat telefoontjes. Nou, Marcel Scheres lichtte het net ook al eventjes toe. Ik ben een beetje aan het filteren geweest naar de vragen die jullie hadden, want het is eigenlijk tweeërlei. Enerzijds zijn er een aantal dingen die in de opstart nu van onze concessie die echt verbeterd moeten worden, daar kom ik zo even op terug. Maar anderzijds is er natuurlijk ook de filosofie van deze aanbesteding, filosofie klinkt zwaar, maar wel hè, de manier waarop wij de regio bedienen, is dat, en ik dacht dat het goed is om daar ook wel even bij stil te staan, want daar komt ook wel een groot deel van de klachten vandaan. He, mensen die gewend zijn om bijvoorbeeld met lijn 90 volledig zo nu in één keer door naar Rotterdam te kunnen, die opeens moeten overstappen. Waarbij ik denk dat het goed is zonder echt op specifiek op lijnniveau in te gaan, maar wel wat de uitgangspunten van deze concessie zijn. Dat stond natuurlijk ook in het programma van eisen van de provincie, wat natuurlijk ook goed met de gemeentes is doorgesproken, is om te kijken om goede gestrekte lijnen te hebben, snelle verbindingen, juist vanuit de dorpen naar de steden, bijvoorbeeld Rotterdam, Dordrecht, Utrecht. Maar daarbij wel ontstaat er dus een verandering dat mensen soms iets verder weg moeten naar een halte toe of een keer een overstap vaker moeten maken. Maar per saldo uiteindelijk wel hele snelle reistijden naar Rotterdam of Utrecht te hebben. Dat is een heel mooi verhaal, maar in de praktijk werkt die op dit moment niet omdat de bussen veel vertragingen hebben en mensen de overstappen aan het missen zijn. Dat is ook een belangrijke klacht. We hebben op Twitter, hebben ook op verzoek van wethouder Boender vandaag even geanalyseerd van wat zijn nou de meeste klachten hier uit de regio. En die zitten hem toch vooral in dat mensen inderdaad overstappen moeten maken op punten en daar een overstap missen omdat wij de dienstregeling nog niet helemaal op orde hebben. Dat vinden wij heel spijtig, dat vinden wij heel vervelend voor de reizigers. Wij zitten alles te doen om dat ook bij te plussen. Wij zien ook, we hebben de afgelopen 2 dagen was het beste chaos, dat geef ik ook eerlijk toe. We hebben vandaag, we versterken nu heel veel met touringcars, juist ook omdat er een aantal bussen nog niet helemaal goed kan uitrijden. En we merken dat nu de vertragingen aan het aflopen zijn, afnemen zijn. De rituitval wordt minder. Nou is dat social media, blijft het natuurlijk nog steeds vol lopen, maar wij hebben zelf gewoon geconstateerd dat het langzamerhand beter gaat. Hè, wat de heer Scheres ook zegt, moet ook altijd eventjes de nieuwe voerder de kans geven om te kijken hoe het gaat. Wat hij ook al zei, van ja, chauffeurs moeten wennen aan de nieuwe boordcomputers, die kennen de routes nog niet, die gaan zo de oude route van lijn 90 rijden, terwijl ze ergens rechtsaf hadden gemoeten. Dat zit natuurlijk ook wel in een stukje voorbereiding, maar ja, ze zijn inderdaad van zaterdag op zondag overgegaan naar de andere vervoerder. En dat levert nog wel de nodige uitdagingen op. Maar goed, ik zou eigenlijk ook willen zeggen van geef ons de kans om het te verbeteren. We zitten daar samen met de provincie, zijn we daar ook heel hard mee bezig om daarvoor te zorgen. He, er zijn ook een aantal dingen, bijvoorbeeld het knooppunt Meerkerk is een overstappunt. Het is best een gevaarlijk overstappunt. Nou, daar zijn we ook met de provincie in overleg om dat ook te verbeteren. Dus we werken er op dit moment heel erg hard aan om die dienstverlening te verbeteren. En ik zie zelf vanaf deze ochtend al een stijgende lijn. En wij gaan ervan uit dat we binnen nu in een week of 2 toch zeker alle problemen goed op orde hebben. Dus ik denk dat dat...
Oké, dank u wel. Ik kan me zo voorstellen dat dit vragen oproept. Heer Bikker.
Ja. Dankjewel voor de reactie. Wat mij maatloos irriteerde, vooral maandag, is dat ik het toch wel sterk het vermoed had dat het probleem niet serieus genomen werd. Op Twitter ook van de helpdesk en nog een gedeputeerde die eigenlijk wel vond dat het ritje wel vlot verlopen was. En dat deed ik nu niet. Ik heb het idee dat u inzet toont, dat u ook de ernst wel inziet. En daar ben ik wel blij mee. Maar dat gevoel kreeg ik maandag en ja, gisteravond wat minder dan niet. En ja, daar raken mensen door geïrriteerd, zeker als je bij een overstap gemist heb en je staat ergens, je kan naar huis bellen of iemand bellen van kom maar halen, anders sta ik er morgen nog. Want dat zijn natuurlijk wel de situaties die plaatsvinden en ook vandaag nog steeds plaatsvinden. Want een gemeenteraadslid toevallig moest nog wat ook nog een overstapje doen, maar die heeft hem ook niet gemaakt. Gewoon dat de bus niet komt.
Ja, ik kan wel zeggen dat de urgentie van op dit moment gewoon natuurlijk volkomen duidelijk is. Die was er maandag ook al en die is alleen maar sterker geworden dat de schouders er onder doen.
Ja, misschien ook even reageren. We hebben maandag bij... je hoort daar natuurlijk... Ja, dank u. We hebben natuurlijk maandag inderdaad zelf ook... je wordt er voor een deel ook een beetje door verrast, want dan zie je alle problemen natuurlijk op je afkomen. We zijn daar inderdaad onmiddellijk naar gaan handelen. Alleen zien mensen natuurlijk nog niet direct wat de handelingen zijn die daarop plaatsvinden. Onze klantenservice werd ook maandag direct overspoeld door klachten en vragen en konden dat amper bijbenen. En dat, dan lijkt het van, nou ja, ze zitten achterover te leunen en ze wachten het wel af. Maar we zijn vanaf het begin af aan heel druk bezig geweest. Maar soms kost het ook even net 1 of 2 dagen tijd om te zorgen dat je dus die extra touringkast erbij haalt. Maar ik kan u verzekeren, er zijn bij Qbus een aantal mensen, waaronder ik zelf ook, die een paar nachten niet heeft geslapen omdat er heel hard doorgewerkt is. En daar bedoel ik niet van, oh, zie ons is dat we dat doen, maar er is zeker aandacht voor dit probleem en we zijn het met man en macht aan het oplossen.
Oké, dank. Nog meer, ja, de heer De Jong.
U moet me toch nog even helpen. Er zijn medewerkers van Arriva overgekomen naar Qbus. Ik spreek het er goed uit, hè? Niet Qbus of zo? Oh, oké. Okay. Die zijn overgekomen. En dat is natuurlijk van de ene op de andere dag, in zekere zin. Hè? U gaat me toch niet vertellen dat u niet wist in wat voor bus zij gingen rijden? Dat gaat u me wel vertellen. Okay.
Zij wisten zeker in welke bus ze kwamen rijden. Alleen zij moeten natuurlijk ook getraind worden om op die bus te kunnen rijden. En dat kun je niet eerder doen dan dat zij ook daadwerkelijk bij je in dienst zijn.
Dat is een keuze. Maar goed, natuurlijk, dat verklaart waarom het misgaat. En dan kan u volgens mij niet spreken van, dat was niet voorzien. Als je met nieuwe apparatuur moet gaan werken, ja, dan gaat het er bij mij niet in dat dat een onvoorzien probleem is. Chauffeurs die gewend zijn een bepaalde route te rijden en die dan op het moment dat ze op zondagochtend aan hun eerste rit beginnen, zien van, oh wacht even, maar ik moet nu niet linksaf maar rechtsaf. Ik kan me voorstellen dat je een keertje misrijdt hoor. Maar ik heb ook verhalen gehoord van bussen die gewoon op een plek terechtkwamen waarvan ze zeiden, ja wacht even, maar ik zit geloof ik verkeerd, kan ik hier nou nog keren? Dat valt hier niet altijd mee. Dat lukt zelfs met een gewone auto af en toe al niet. Moet me toch even helpen bij dat beeld van, het waren ook wel onvoorziene problemen.
Dat klopt ook, zeker hoor. En daar zijn we ook volledig transparant in. We hebben ook echt wel wat, onze operationeel manager noemt het mooi telematica problemen. En dat heeft met name te maken dat de inbouw van de software, dus de boordcomputers waar de chauffeurs mee te maken had, die verliep niet optimaal. Dat was op maandagochtend nog niet helemaal op orde. Het is een heel technisch verhaal waarom dat is, ga ik ook allemaal niet uitleggen, maar dat geef ik ruiterlijk toe. Dat hadden wij niet goed op orde en dat is nu hersteld, maar dat was een van de problemen. De chauffeurs konden ook moeilijk contact krijgen met de verkeersleiding bijvoorbeeld. Ja, dat is wel heel cruciaal om te zorgen dat je goed kunt rijden. Dus het is zeker niet alleen te wijten aan dat de chauffeur nog geen kennis had, maar ook dat bij ons de systemen nog niet helemaal op orde waren. En het bijkomende voordeel van inderdaad die systemen niet op orde zijn, is dat de reizigers nu nog voor grotendeel gratis mee kunnen. Dus dat vinden wij zelf wat minder fijn, maar is denk ik een mooie pleister op de wonden voor wat er nu misgaat.
Ja. Dank u, heer Moret.
Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat er bij zo'n overgang behoorlijke problemen zijn. Maar als je naar andere vervoerssituaties kijkt, trein of vliegtuig, dan krijgen reizigers ook een financiële compensatie. En mijn vraag is, u zei al dat er enige financiële compensatie is, maar ik vraag me toch echt af of dat voldoende is om al deze ellende die er nu even optreedt, om die toch een beetje te compenseren.
Wij compenseren de reizigers zeker. Enerzijds is dat ze simpelweg niet hoeven te betalen voor de reis die ze maken, maar anderzijds, we geven ook geld terug bij vertraging. En dat communiceren we ook naar de reizigers toe.
Communiceert u ook?
Ja. Oh, ja. Ja.
Oké. Okay. Tot slot, mevrouw Renes. Dan zijn we er denk ik rond.
Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de mensen van Cubus dat jullie hier die toelichting aan ons hebben gegeven. Vind ik fijn overkomen en het is te waarderen dat jullie de moeite hebben genomen om hier te komen. Je kan het natuurlijk zo bekijken of juist niet meer dan logisch, maar dat is niet meer in deze tijd. Dus ik ben heel blij dat jullie de moeite hebben genomen om hier te zijn. Dank jullie wel voor de toelichting. En ik ben het eens met de heer Bikker. Vooral de reactie, of ja, de misschien voorbarige reactie van de gedeputeerde viel niet zo lekker. Dus daar had ik meer last van dan van opstartproblemen, want die zijn best begrijpelijk. Dank u wel. Dank u wel. Ik zou nog heel even van de gelegenheid gebruik willen maken, nu ik er toch ben. Ik heb een heleboel dienstregelingen bij me. Ik zal die hier op de tafel achterlaten. Voor degene die misschien toch de bus een keer wil uitproberen, want het is wel een heel mooi product.
Ja. Zolang die nog gratis is. Hè?
Ja. Dank u wel voor uw inbreng. Ik heb nog even één vraag voor het vervolg. U zei net van over 14 dagen dan gaat het beter. Hè? Dus, en dan leven we al dicht bij kerst.
We hopen eerder natuurlijk.
U hoopt natuurlijk eerder. Maar komt er nog een communicatiemoment? Hè? Dat u kenbaar maakt van nou, we hebben een hele hoop aanloopproblemen gehad en... die zijn inmiddels opgelost of er zijn nog een aantal zaken. Maar ik denk dat het goed is om dat over te blijven communiceren aan de voorkant.
Ja. Gaan we zeker ook doen. Hebben we zelf natuurlijk ook belang bij. Want je krijgt nu natuurlijk wel eventjes alles over je heen. En je wilt straks ook gaan vertellen als je het voor elkaar hebt.
Ja, dat lijkt
mij
ook.
En wij zien het in de timing nu even zo. Hè, over anderhalve week start de kerstvakantie. Dat is een wat rustigere periode. Dus de komende anderhalve week gebruiken we om goed te zorgen dat we alles de basis op orde krijgen. Maar in die kerstvakantie, dat is ook precies het moment om te kijken van nou, zijn bijvoorbeeld bij sommige rijtijden structureel te krap. En dat is de slag die we daarna erover zullen gaan maken. Maar we zullen zeker actief communiceren over de verbeteringen die we realiseren. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, de dienstenregelingen liggen er, dus als u er gebruik van wil maken, dan kan dat. Is er nog, dan sluiten we dit onderwerp af. Zijn er nog meer vragen te stellen? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de besluitenlijst van 31 oktober 2018. Dat was ook een gezamenlijke vergadering. Hè? Dus eerst even de Raad van Molenwaard. Kunnen we de besluitenlijst vaststellen zoals die is voorgelegd? Wens iemand daarover het woord? Niemand? Dan is die vastgesteld. Dan is het aan mijn collega van Gieseland.
Kan de Raad van Gieseland ook instemmen met datgene wat is vastgelegd? Daarmee is die vastgelegd.
Dan gaan we naar agenda punt 5, de belastingverordeningen en tarieven molenlanden 2019. Dat is een hele trits verordeningen. Als eerste staat daar de toeristenbelasting op. Ik denk dat het goed is om daar in eerste instantie even de discussie over te voeren. Ik kan ook wel even inventariseren, zijn er nog meer verordeningen waarover u wil spreken met elkaar? Want dan weten we dat van tevoren, dan kan de rest worden afgedaan. Mevrouw Nes. Welke verordening? De rioolheffing wil u over spreken. Rioolheffing, toeristenbelasting en de afvalstofheffing. Zijn dat de drie waar we over spreken? De rest is Snoek. Het overzicht van de tariefswijziging. We beginnen met de toeristenbelasting. Wie wenst? Oh, in algemene zin. Ja. Nou, dan beginnen we daar wel mee.
Bedankt, voorzitter. Dan kan ik daarna naar huis toe. Want dan heb
ja, dat mag, maar liever niet. Liever niet.
Nee, maar even, ik denk het volgende. Ik bedoel, wat hier voor ons ligt, is denk ik... Gaat het zo beter? Zo
ja,
gaat het beter.
Ja, duidelijk. Luid en duidelijk.
Nee, dank
ja.
U. Ik denk wat er nu voor ligt is het werk van heel veel ambtenaren die het voorwerk gedaan hebben. Dit voorwerk is in feite terechtgekomen in de werkgroep Financiën, waar al deze verordeningen besproken zijn. Die werkgroep had duidelijk wel een voorkeur, een melding, maar heeft gezegd van wij houden ons neutraal. We laten gewoon de raad daar uitgebreid over discussiëren, over alle verordeningen die er nu aan de orde komen. En die zijn ook eigenlijk gewoon in de opinierende raad aan de orde geweest. En wat hier nu ligt is zeg maar een compromis tussen dat wat er in Gieselanden aan verordeningen lag en wat er in Molenwaard lag. En dan even terugkomend op de toeristenbelasting, voor die meneer achter mij. Het klopt dat we op een aantal keuzes hebben gemaakt, waarvan ik hoop, en ook niet alleen toeristenbelasting, maar ook rioolbelasting, dat die dadelijk gewoon nog een keer aan de orde kunnen komen, op het moment dat we dit gewoon in de komende jaren laten uitvoeren, om te zien of dit de juiste keuzes met elkaar geweest zijn. Ik weet dat er gewoon in positieve zin en in negatieve zin, zowel gewoon bij Gieselanden als in Molenwaard, keuzes gemaakt zijn die in sommige gevallen negatief uitvallen, in andere gevallen positief. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat de balans ten aanzien van Gieselanden toch wel wat negatiever is uitgevallen. En ik hoop dat we daar in de toekomst nog een keer met elkaar over kunnen discussiëren. Zij het niet in deze raad, dan wel in de nieuwe raad. Want ook in de nieuwe raad zullen er nog een aantal belastingen en verordeningen vastgesteld moeten worden met elkaar. En laten we met elkaar zorgen dat we dat gewoon in een goede balans doen. Niet meer als Gieselanden of als Molenwaard, maar als de nieuwe Molenlanden. Waarbij alle afwegingen goed genomen worden. En de besluiten die we nu vandaag nemen ten aanzien van de verordeningen ook nog met elkaar een keer in het licht kunnen zetten en zeggen van hebben we nu wel de goede keuzes gemaakt of moeten we het nog een keer heroverwegen. En als ik dan kijk naar de toeristenbelasting in dit specifieke geval, omdat het nu aan de orde geweest is, als je kijkt naar de opbrengsten en de kosten moet je je afvragen is dit nog wel de goede balans met elkaar, maar laten we dat in een ander stadium doen dan vandaag. Dus ik hoop dat we met elkaar kunnen instemmen in wat nu voor ons ligt. En de nieuwe raad veel wijsheid toewensen voor de besluiten die nog genomen moeten worden. En dat ze de balans erin kunnen vinden voor het nieuwe Gieselanden. Dat was het voor nu. Dank u.
Dank u wel. Ik dacht even van, ik ga even van de collegeleden het woord geven. Maar ik denk dat we kunnen constateren dat beide colleges zeggen, maar u hebt wijze woorden gesproken. Maar...
Bedankt voor het aanbod, maar ik, nu even niet.
Snoek, u wil in algemene zin ook nog wat. Ik neem aan dat u niet gaat herhalen wat de heer Van der Koelen net heeft gezegd. U gaat ook nog wat wijze woorden spreken. Ga je gang.
Laat ik hem eens wat anders openen, voorzitter. Menig onderzoeksjournalist zou zijn vingers aflikken bij het delen van dit overzicht, als dit naar buiten zou kunnen brengen. Immers, als je verhogingspercentages kunt melden van 75%, 215%, 943% en zelfs 2738%, dan heb je volgens mij toch chocoladeletters morgen in de krant te staan. En overigens, en dan sluit ik me aan bij Van der Koelen, is het aantal minnetjes volgens nog bij Molenwaard bijna even groot als het aantal plusjes bij Gieselanden. Een bijzonder effect, en misschien is het wel aardig om daar een vraag aan te koppelen, voorzitter. Heeft het college ervaring opgedaan en gebruikt bij vergelijkbare fusietrajecten? Of is het slechts een wiskundige berekening die heeft plaatsgevonden? Dank u wel.
Ja, dan moet ik toch even collegelid het woord geven, daar ga ik me niet aan wagen. Is er iemand van de college? Moment. Ja, u wil ook hierop aansluiten, mevrouw Nes? Ja? Nou, ga je gang. Ja. En dan de Meerkerk, wil u straks zoiets over de statistiek zeggen? Ja. We hebben dat gisteravond ook gehoord. Dus
dank u wel, voorzitter. Dank aan de collega van de VVD voor de duidelijke analyse. Ook dat viel mij en natuurlijk alle anderen op. Dat er nogal exorbitante percentages in zitten. Ik wilde ook naar aanleiding van het overzicht wel twee vragen stellen. De paspoorten en de ID-kaarten worden wederom 5, 6 euro duurder. Ik weet nog een paar jaar terug was dat gemiddeld 40. Inmiddels zitten we op 65 of 50 en dat gaat dus naar de 70. Waarom moet dat iedere keer weer 5, 6 euro duurder worden is mijn vraag. Want inmiddels wordt dat gewoon een hoog bedrag. En dan heb je bijvoorbeeld een gehandicapte parkeerkaart. Die is ook ineens 14 euro duurder ten opzichte van de eerste 30. Dus dat is ook een verhoging van 45%. Zitten daar gedachten achter, is mijn vraag. Want er staat wel bij sommige puntjes iets achter van een verklaring, maar het is me niet helemaal duidelijk. Dus ik hoor graag de reactie. Dank u wel.
Ongetwijfeld. U wil ook nog? Ja? Ja, wil je leren? Ja. Ook over dit overzicht? Of in algemene zin?
Nou, ik begin langzaam een beetje de weg kwijt te raken. Want zijn we nou in algemene zin aan het praten? Want dan is de CDA heel tevreden over dit overzicht, kan ik u melden. En daar zouden we er een klap op willen geven, maar ten aanzien van de toeristenbelasting willen we
nog
een paar specifieke vragen stellen.
Dat,
maar nou, dan dat had ik mij
had
nu
ik
weer
al
terug.
U mag weer gaan
en
zitten.
En dan kom ik straks weer aan bod.
Goed, eerst even over dit overzicht, hè, wat de heer Snoeken inbracht. Over statistieken, daar bent u deskundig in, bij Anne Meerkerk.
Ja. Ja. Maar om dan even op de VVD in te gaan op een opmerking. Ik heb gisteren verteld dat statistieken ook voor Churchill een onderwerp was om te bespreken. En die zei destijds, ik geloof alleen statistieken die ik zelf gemanipuleerd heb. U haalt inderdaad wat aan, en dat is terecht. U haalt een percentage aan van 2738%. Dat klopt. Sterker nog, u kunt zelfs aanhalen in diezelfde regel dat er een oneindige stijging plaatsvindt op dat onderdeel. Op grond van het feit dat daar in de ene gemeente zelfs helemaal geen tarief voor was. Dus wat mij betreft kunt u dat interpreteren zoals u zelf wil. Waar het over gaat is dat wij gekeken hebben en vooral gekeken hebben naar een stuk kostendekkendheid van de verschillende handelingen. In de breedte, totaal, de uitgangspunten zoals kostendekkendheid en dat soort zaken. En in de smalte, smallere zin, in de zin van welke handelingen moeten wij verrichten voor bepaalde zaken en is dat in verhouding? Nou, en een aantal zaken bleken niet in verhouding te zijn. Dat had soms te maken met de positie van de ene gemeente in een bepaalde zaak ten opzichte van een ander. Om een voorbeeld te geven is de buitenplaatse afwijkingen, waar 215% verhoging is bij de een en 41% verlaging bij de ander. Nog net even waar je vandaan rekent, dat daar gelaten. Is gebleken in Gisteland dat een buitenplaatse afwijking bijvoorbeeld €806 kostte. En in Molenwaard 4300. Dan bleek die 4300 stijf aan de maat te zijn. En die €806 toch wel echt wel te laag voor de werkzaamheden die ervoor gedaan werden. Nou, en dan ga je inderdaad kijken wat dan wel een tarief is. Wat lijkt op hoeveel tijd wij eraan besteden. Nou, en dan kom je inderdaad uit op nieuwe getallen. En die blijken soms inderdaad af te wijken. Ja, er is zeker gekeken naar die grote afwijkingen. Want ook wij kijken naar die percentages en zeggen, nou, dat is nogal fors. Maar dat wil niet zeggen dat er niet over nagedacht is.
Oké. Nog even naar de vragen van mevrouw Rones over de paspoortrijbewijzen. Die houden waarschijnlijk verband met de rijksafdracht. En Ilok, u wil nog reageren op wat... Ja, ga je gang.
Hoor ik u met zoveel woorden zeggen dat Molenwaard een winstgevende manier van belastingheffing had. En dat Gieseland een veel socialer was.
Nou, bij Delden?
Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen.
Ik kan wel die conclusie trekken, want u zegt met een enige omhaal van woorden dat de tarieven die in Molenwaard gegeven werden wat bovenmaats waren en in Gieseland wat ondermaats.
Nee, dat hoort er mee te zeggen. Ik geef hier een voorbeeld van een tarief.
Ja, maar als je naar die tarieven kijkt, dan zie je dat die verschillen zo enorm groot zijn. Dat er in Molenwaard gewoon niet kostendekkend, maar winstgevend gewerkt is.
Er is kostendekkend gewerkt. En dat heeft te maken met het feit dat in het Gieselandse soms op andere vlakken wel gegeven werd. Ik noem maar even bestemmingsplanwijziging. Waarin in het Gieselandse een gedifferentieerd tarief kon gelden. Bij een groter plan meer heffen. En in het Molenwaardse was het één tarief. En per saldo, de kostendekkendheid, ik neem aan dat u dat weet. De kostendekkendheid gaat over het totaal. En niet over de individuele casus. Dus ik geef een voorbeeld over een individuele casus. En dan kunt u niet naar de algemeenheid
dank
trekken.
Dank u hartelijk voor de nuance die u nu aan uw eigen woorden aanbrengt.
Vraag van mevrouw Nes.
De oorzaak van de reisdocumenten, dat staat er achter. De oorzaak is vooral de stijging van de rijksafdracht. Verder uitleg weet ik niet. Als u die van mij zou willen verwachten, dan kunt u die schriftelijk krijgen.
Oké, dank u wel. Nou, voldoende. We gaan straks wel voor besluitvorming voorleggen, dat overzicht. En we hebben nu in algemene zin hierover gesproken. Nou, indachtig de woorden van de heer Van der Koelen, gaan we nu over tot behandeling van de verordening toeristenbelasting. Wie mag ik daarover het woord geven? De SGP-fractie? Ja. Heer Van der Wal?
Ja, we hadden graag aangesloten bij de opmerking van meneer Van der Koelen om het met een hamerslag, zeg maar, al die verordeningen vast te stellen. Maar nu het toch niet aan de orde is, dan willen we toch wel wat zeggen over de toeristenbelasting. Meneer Dijsman, die heeft een administratief beroep. En die heeft in ieder geval wat betreft zeg maar administratieve lastendruk, heeft hij denk ik wel een mooie suggestie gedaan. Om die heffing, zeg maar, om die heffing te koppelen, zeg maar, aan de omzet. Alleen, ja, dat is nieuw feit, dat kunnen we nu feitelijk niet meer inbrengen, want er ligt een verordening voor. Je had ook de suggestie gedaan van, ja, wat zijn nu eigenlijk de baten? Een laag bedrag, relatief. Maar ja, de gemeente en ook de ondernemers zijn ambitieus. Die willen veel doen om toeristen in deze streken in te trekken. Dus op het moment dat we dan deze verordening, zeg maar, afserveren, dus helemaal geen heffing meer gaan, of geen toeristenbelasting meer gaan heffen, dan hebben we geen verordening meer en dan zal het ook in de toekomst waarschijnlijk niet zo zijn dat er nog sprake zal zijn van heffing van toeristenbelasting. Dus om deze redenen, er is er genoeg aan gedaan en gelet op de algemene opmerkingen, willen wij de verordening toeristenbelasting die nu voor ligt gewoon handhaven.
Dank u wel, heer Van der Wal. Heer Van der Koelen niet? Ja? Maar dan gaan we zo het draaitje af.
Toch even een aanvulling. Wat ik dus net gezegd heb, is wat nu voor ligt, daar kunnen we mee instemmen. Zowel mijn kant als de fractie De Kruik. Met die kanttekening laten we op niet al te lange termijn een evaluatie houden. Om met elkaar te zien of we wel de juiste keuzes gemaakt hebben. Want uiteindelijk moeten we toch een lerende organisatie zijn, hoop ik.
Dank u. Ja, de heer De Jong. Want de heer De Kruik heeft via de heer Van der Koelen gesproken.
Ja, voorzitter. Misschien eerst even inhakend op de opmerking van de heer Van der Koelen. Als we het hebben over toeristenbelasting, betekent dat er ondernemers in Griekenlanden iets nieuws moeten gaan doen. Als we dan vervolgens op heel korte termijn tot een andere constructie komen, dan zou ik het wel erg sneu vinden als ze zich hebben voorbereid op het gaan heffen of het gaan inhouden van toeristenbelasting. En het afdragen daarvan, terwijl er een beter plan is. En dat is er. Ik wilde eigenlijk ook beginnen met het goede nieuws dat we met heel veel verordeningen kunnen instemmen. Dat hadden we intussen
vastgesteld. We hebben het nu al even over de toeristenbelasting, hè?
Maar er is wel die ene uitzondering. En daar hebben we het nu over. De ChristenUnie-fracties hebben in juli al wat zorg uitgesproken over bij de uitgangspunten. Dat toeristenbelasting, zoals die in Molenwaard gegeven wordt, wat ons betreft niet zou moeten worden geheven in Molenlanden. Nog steeds, ondanks de gesprekken die er gevoerd zijn, goede gesprekken overigens hebben wij begrepen, conscientieus, met ook echt een oplossingsgerichte insteek met de ondernemers, desondanks, het heffen van toeristenbelasting in deze vorm wordt ervaren als onrechtvaardig, oneerlijk. We hebben de verhalen gehoord. De keuze voor een buurgemeente is makkelijk gemaakt. Niet proportioneel en ingewikkeld. Administratieve lasten zijn echt niet fijn. Dat geldt trouwens ook voor de gemeente. Want die 45.000 euro die we inboeken, daar moet nog wel wat vanaf. Want ook de gemeente heeft administratieve lasten. Van de heffing bijvoorbeeld. En zeker als daarvoor de controle iemand uit Zuid-Limburg langskomt. Dat zal wel een soort van mystery guest of zo. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar ik begreep dat dat werkelijk gebeurt. Voorzitter, in de toelichting bij de conceptverordening is de inbreng van de ondernemers ook genoemd. Het is goed dat het overleggen gevoerd is en ze hebben dat ook gewaardeerd. Maar de insteek was en is gebleven, er komt toeristenbelasting. Alleen het tarief, zoals het in Molenlanden of in Molenwaard gold, dat schroeven we wat naar beneden.
dat er ook andere financiële mogelijkheden zijn. We hebben net ook een voorbeeld, een suggestie gehoord, dan het op deze manier heffen. Dat vinden we niet terug. En er zijn mogelijkheden die dus ook op steun van de sector kunnen rekenen. Wat jammer. Amper 2 jaar geleden werd er nog enthousiast gesproken over een regionaal toerismefonds. Te vullen door onder andere de ondernemers. Nou, we zien daarvan niet zoveel meer terug. Misschien hangt er nog wel iets in de lucht. Maar er is nu opnieuw de mogelijkheid om wellicht een dergelijk fonds in het leven te roepen. Wat je ook op een andere manier kunt vullen dan door het heffen van toeristenbelasting. Het enige wat daarvoor nodig is, wat ons betreft, is het weer oppakken van die goede gesprekken. En het opnieuw met de ondernemers gaan bekijken van ja, hoe kunnen we nou een stukje financiering van de recreatieve sector met elkaar organiseren. Ze zullen u er dankbaar voor zijn als u dat gesprek met hen wilt voortzetten. Voorzitter, ik wil dan ook afronden met een vurig pleidooi om beslispunt 1 uit dit voorstel te laten vervallen en de beslispunten 2 tot en met 8 te vernummeren tot 1 tot en met 7. Aan de collega-fracties mijn oproep om met mij gehoor te geven aan de vraag, de stem van de recreatieve ondernemers. Ik dien dan geen motie in om het college vervolgens op te roepen weer dat gesprek te gaan voeren, om het beter te gaan regelen. Dat doe ik niet. Dat vertrouw ik van harte het nieuwe college van Molenlanden toe. Dank u.
Even voor ons begrip, wat stelt u nou precies voor? Dient u een amendement in om deze verordening niet vast te stellen?
Dat komt in feite neer op een amendement inderdaad van het voorstel. De vernummering zoals ik hem net voorstel. Beslispunt 1, het vaststellen van de verordening toeristenbelasting te laten vervallen. En de andere verordeningen te vernummeren.
Of eigenlijk buiten behandeling te stellen. Hè? Dus Oké. Oké, gaan we verder over praten.
Dank u wel en dank collega voor de tip. Ik keek nog eens even terug naar de eerdere behandeling of de voorbereiding eigenlijk. De aanloop naar wat we vanavond op de agenda hebben, dat was 11 juli jongstleden en 26 september jongstleden. Ik zag dat ik in beide gevallen tegen het voorstel heb gestemd wat de harmonisatie belastingen betrof. Om verschillende redenen. De toeristenbelasting. Ik lees in het voorstel ook dat de nieuwe gemeente om en nabij de €45.000 per jaar gaat opleveren. Ten opzichte van een eerdere tot op heden €33.000. Ik vraag me dan dus af welk dwingend noodzakelijk argument dit college ziet om €12.000 per jaar meer binnen te willen halen, terwijl dat voor de ondernemers extra administratieve last met zich meebrengt enzovoorts. Ik begrijp dat de harmonisatie en de vaststelling van deze verordeningen voor 1 januari gebeurd moet zijn. Dus we hebben nu eenmaal gewoon tijdsdruk gehad waar de ambtenaren ook mee te maken hebben gehad. En die hebben natuurlijk hun uiterste best gedaan om goede voorstellen te leveren, dus dank daarvoor. Maar je ziet toch wel dat er een tijdsdruk een rol heeft gespeeld en dat daardoor misschien inhoudelijke eindjes niet altijd even perfect zijn afgewerkt. Dat is nou eenmaal zo, het moet vastgesteld worden. Zoals ook blijkt uit inspraak en reacties van collega's net voor mij, zijn er echt nog een aantal punten van aandacht en van zorg. Toeristenbelasting, ik... kan me voorstellen, wat de heer Dijksman ook aangaf, dat een €1,30 per persoon per nacht voor een gezin dan toch al naar de €5 à €10 per nacht gaat. En als je dan een paar nachten blijft, dan is dat toch wel een... maximaal per plaats. Maar goed, dat betekent wel voor mensen die hier komen recreëren een verhoging. Dus dat daar weerstand op komt, dat lijkt me logisch. Nogmaals, ik ben niet zo erg geneigd voor te stemmen, net als in eerdere gevallen, omdat ik zeg maar de kosten en de baten, daar de conclusie van is dat ik de baten niet erg vind opwegen tegen de kosten voor onze inwoners. Die dragen namelijk de moeite en de administratieve last ervan. En ook, zoals net werd aangegeven, ook onze eigen gemeente gaat daar meer werk aan hebben. Dus moeten we dat willen? Dat is bij mij een beetje de overweging die ik bij dit raadsvoorstel heb. En ja, dan tot slot, het is misschien een beetje flauw weer van fractie Rennes, maar volgens mij staat er bij artikel 7 bijvoorbeeld 2 keer een dikke spelfout bedoeld met een D in plaats van met een T. Daar hecht ik toch wel aan als we zoiets dergelijks vaststellen. Dan laten we het dan goed doen. Ik geef het als suggestie mee. Dank u wel.
Oh, hij is er weer. Ja. Dank voor deze taalsuggestie, inderdaad juist. Voordat ik anderen het woord geef, ontstond hier aan tafel even wat discussie over de inbreng van een enkele fractie. U hebt in juli besloten om de toeristenbelasting te harmoniseren, alleen de wijze waarop. En daar zou nog nader onderzoek naar worden gedaan. Dat hebben de beide colleges gedaan en het resultaat daarvan is dit voorstel. De ChristenUnie-fractie zegt van, we gaan het vanavond niet vaststellen, althans is uw oordeel. Want nu alvast even op wijze, mocht dat überhaupt gebeuren, dan blijft de verordening toeristenbelasting Molenwaard intact. Want dat geeft de wet Arie aan, dat er nog 2 jaar dan, ik zeg nu 2 jaar, maar daar wil ik even een vraagteken bij zetten. Een bepaalde periode in ieder geval nog intact blijft. En dus wees u daar wel even van bewust als er een bepaalde manier van besluitvorming plaatsvindt. Het is beter om dat nu even mee te geven dan dat ik dat later doe. Fractie van de VVD. Nee, het gaat over de toeristenbelasting. Als u geen behoefte hebt, dan ga ik naar de heer Bikker, want die wil graag de toeristenbelasting. Ja. Toeristenbelasting is u duidelijk. Ja,
ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Wij heffen het liefst zo min mogelijk belasting op onze eigen inwoners. En als je dan bijvoorbeeld door een toeristenbelasting ergens anders wat weg kan halen, dan zal dat toch voordelig zijn. Dat betekent in ieder geval dat je de noodzaak om bij je eigen inwoners op te halen, is dan voor dat bedrag in ieder geval niet aanwezig. Dus ja, daar zijn we toch wel gevoelig voor. Bovendien, ja, toeristenbelasting is ook niet helemaal nieuw. Hè. Als je wel eens even weggaat naar een andere gemeente, dan kom je het ook wel eens een keer tegen op de rekening als je verblijft. Het college heeft veel overleg gevoerd met de ondernemers. Tarief voor ons als raadslid van Molenwaard gaat natuurlijk fors naar beneden. Hè. Van 2 euro naar 1,30, dat ja, is toch 70 cent lager. Dus daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat je dan, als je dit vaststelt, als je dat instelt, na een jaar te evalueren, ook met de sector in gesprek te gaan over die administratieve druk waarover gesproken is. En ja, dat moment dan even aan te grijpen om eventueel wijzigingen op deze verordening aan te geven, toe te passen. Tot zover, okay.
Dank u wel. Dank u wel, CDA-fractie. Heer Geleren.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb net eigenlijk al aangegeven wat ons standpunt is en ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij meneer Van der Koelen. Er is al uitgebreid in het vooroverleg over die belastingen gediscussieerd. Rondom die toeristenbelasting is nadrukkelijk gekeken hoe kunnen we het simpel en eenvoudig houden. Ik heb vanavond gehoord dat er een nog simpeler methode denkbaar is. En dat is gewoon de omzet als criterium hanteren. Ik zou het college van de gemeente Molenlanden mee willen geven om volgend jaar bij de beoordeling van de tarieven voor 2020 die optie ook mee te nemen. Want het lijkt me een nog simpeler oplossing die misschien zelfs nog wel iets meer op kan leveren. Dus wat dat betreft, wij gaan voor dit voorstel stemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Daarmee zijn alle fracties aan het woord geweest voordat er behoefte toe bestond. Ik ga even naar leden van het college nog behoefte om te reageren. Oh. Oh ja. Ja, wethouder Meerkerk spreekt mede namens wethouder Akkerman.
Ja, ik hoorde van wethouder Akkerman dat ik de behoefte had om te reageren. Ja. Dus bij deze. Ik zou toch even willen reageren op het op de suggestie dat het heffen over omzet per definitie dan eenvoudiger zou zijn. Want in omzet kunnen meer zaken zitten. Bed and breakfast, ontbijt, camping, wifi, muntjes voor de douche. Ik geef even een aantal voorbeelden uit eigen praktijk, bij wijze van spreken. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk die suggesties niet meenemen en dat meegenomen hebben. En ik zou ook inderdaad graag de toekomstige gemeenteraad uitnodigen om in gesprek te blijven en zoeken naar een optimalisatie verder dan deze. Dit is inderdaad een compromis tussen enerzijds doelmatigheid en anderzijds het op een goede manier heffen. Wat dat betreft onderschrijf ik ook de mening van de heer Bikker ook wel. Ik zeg van ja, er komen mensen hier in ons gebied recreëren. Die krijgen daar voorzieningen voor. En het is prettig dat ze een kleine bijdrage ook leveren om die voorzieningen betaalbaar te houden. Ook al zijn het wel algemene middelen.
Oké, dank u wel, wethouder. Is er behoefte aan een tweede termijn? De heer De Jong? Alleen de heer De Jong? En mevrouw Renes?
Ja, het bestuursrecht heeft altijd weer zijn mooie wendingen. De verordening van Molenlanden zal doorlopen als van Molenwaard zal doorlopen als we nu niet vaststellen. Dat hoor ik u zeggen, voorzitter.
Ja.
In dat geval zou heb je nog twee opties. Dan kun je zeggen, oké, de raad van Molenwaard besluit vanavond de verordening te beëindigen. Dan loopt die ook niet door namelijk. Een tweede optie is, we stellen het tarief voorlopig op 0 euro. En we gaan, voordat we tot daadwerkelijk heffen overgaan, echt in gesprek met de ondernemers. En die twee suggesties, ja, ik hoor van diverse fracties dat we willen gaan vaststellen. Goed, ik proef niet zo heel veel draagvlak, maar ik ben wel echt benieuwd naar, dan moet ik misschien naar het college, naar de portefeuille te kijken, of die tweede optie, van, laten we alsjeblieft mensen niet op allerlei administratieve gedoe gaan zetten voordat we tot een uitwerking van een betere optie zijn gekomen. Als we hem voorlopig even op 0 euro kunnen zetten, elk moment dat de Raad van Molenlanden daaraan toe is en we zeggen we gaan toch een bedrag heffen, kan dat. Hè? Maar doe dat dan na overleg. Dat zou echt mijn pleidooi wezen. Een tweede punt, en ben ik net eigenlijk vergeten, dat is dat er ook gevraagd is naar wat doen we nou eigenlijk met die opbrengst? Waar zien we dat terug? Een beetje, ik vind het niet zo chic om dat pas in tweede termijn om nog een keer onder de aandacht te brengen. Maar dat is ook wel mijn vraag, wat doen we nou met dat geld?
Ja, u ontlokt mij wel even de vraag van, wat wilt u nu? Ja. Welk abonnement dient u in? 0 euro of buiten behandeling stellen?
Ja, dat, terecht dat u die vraag stelt.
Dat is aan u.
Het is hom of kuit, hè?
Ja.
Gezien de behoefte om in ieder geval iets te doen met de heffing, wil ik het voorstel doen om het tarief voorlopig op 0 te zetten.
Dat abonnement dient u in?
Ja.
Dan gaan we dat straks behandelen. Dan vraag ik de wethouder om nog in te gaan op uw tweede vraag. Wat doen we met de opbrengst?
Het is een algemeen dekkingsmiddel, dus dat betekent dat je hem feitelijk algemeen gebruikt. Maar als u hem zou willen etiketteren, dan hebben we in de begroting best wel een aantal posten die te maken hebben met recreatie en toerisme. Zoals subsidieverordeningen en wat dan niet meer zijn. Dus wat mij betreft, het is een algemeen middel, maar we spenderen redelijk wat geld aan recreatie en toerisme. En dat staat niet in verhouding met de inkomsten die we daar uiteindelijk genereren, ook na kosten om het innen.
Oké, dan denk ik dat we voldoende. Mevrouw Nes. Excuus.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind de suggestie van de heer De Jong zeer te prijzen. Ik denk dat dat een opening biedt om inderdaad nu maar in plaats van uit een automatisme iets vast te willen stellen, we dan zouden kunnen komen tot ook een gedragen besluit en ook argumentatie voor waarom we iets vaststellen en waarom op welke hoogte. Die ontbreekt nu namelijk. Dat is ook de reden waarom ik in juli tegen de uitgangspunten voor dit hele spul heb gestemd. Omdat ik de inhoudelijke onderbouwing mis. En die heb ik nog steeds niet gehoord. Dus ik zei overigens, en daarom wou ik in ieder geval spreektijd in de tweede termijn. Ik zei in de eerste termijn iets wat niet klopte. De opbrengsten gaan met €33.000 naar beneden en komen dan op €45.000. Nou, ik vind dat je goed moet beargumenteren. Nogmaals, de kosten tegenover de baten. Dus wij willen €45.000 aan belasting innen. Om inderdaad dan wellicht te kunnen benutten voor andere zaken die geld kosten. Maar dat heeft niet in het voorstel gestaan, meneer Mekerk. En dus mis ik nog steeds die inhoudelijke onderbouwing. Ik onderschrijf van harte het voorstel van de heer De Jong. Laat het aan een nieuwe raad zijn. Laten we vanavond zeggen, we zetten het nu op nul. En laten we op 1 januari, of laat de nieuwe raad en het nieuwe college na 1 januari gaan bekijken wat zij hiermee doet.
Okay.
Ik ondersteun hem van harte.
Ja, daarmee ondersteunt u het mondelingenabonnement van de ChristenUnie. En gaan we nu over tot besluitvorming. De raad van Molenwaard. Het voorstel rondom de toeristenbelasting Molenlanden. In eerste instantie het amendement, waardoor de ChristenUnie is ingediend. Wie steunt dat amendement? Ja. Dat is de ChristenUnie-fractie en mevrouw Van der Haven. Ja. De anderen steunen het amendement niet. Daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we over tot de stemming over de toeristenbelasting, de algemene verordening. Wens iemand een stemverklaring? Heer Stam, ga je gang. En ook de heer Moret. En mevrouw Van der Haven. Zo. Gaat u hetzelfde? Nee.
Ik stem in met het voorstel, met 10 verstanden dat ik het nog steeds een slecht plan vind om de toeristenbelasting op dit moment te heffen in de hele gemeente. Gegeven het feit dat er geen plan onder ligt, te veel administratieve romslomp voor de ondernemers met zich meebrengt en inkomstenderving bij de ondernemers.
Okay. Dank u wel. Heer Moret.
Ja, de fractiediscipline wordt bij wijze van uitzondering toch vandaag even doorbroken.
Dat doet wel pijn hoor. Dat doet wel pijn zo aan het slot van de Raad van Molenwaard.
Ja. Ik zal instemmen met het voorstel. Alleen ik wou als stemverklaring wel afgeven dat ik het belangrijk vind om dat volgend jaar goed te evalueren.
Oké, dank u wel. Mevrouw Van der Haven.
Ja, u ziet het gelijk, de laatste vergadering, mijn ontzag is gelijk weg, hij luistert niet meer. Maar ik stem tegen, want ik vind dit eigenlijk niet terecht dat dit gegeven wordt op deze manier en met deze argumentatie. Dus en je kan wel tegenstemmen met de hoop dat het beter gaat, maar het signaal voor mij is dat ik tegenstem.
Oké. Dan stel ik vast dat mevrouw Van der Haven tegenstemt. Ik kijk even naar de ChristenUnie-fractie. De heer Stam, sprak u namens uzelf of namens de hele fractie. De hele fractie. Hè? Dus dan is de verordening aangenomen met tegenstem van mevrouw Van der Haven. Ja, al dus besloten. Collega.
De Raad van Gieselanden, eerst het amendement. Wie kan het amendement ondersteunen? Wie wil het amendement aannemen? Dan is het amendement. Uit. Wie is voor het amendement? Meneer Van der Minkel is ook. Even duidelijk uw vinger. Ja? Ja. Twee mensen. zijn voor het amendement. Daarmee is het amendement verworpen. Dan het voorstel, gemeenteraad van Gieselanden. Wie is er voor het voorstel? Mevrouw Renes wil nog even een stemverklaring, ga ik vanuit.
Dank u wel, voorzitter. Het raadsbesluit voor alle verordeningen staat in het raadsvoorstel. Aangezien we de rioolheffing nog niet besproken hebben, kan ik dus ook nog niet zeggen of ik voor of tegen het raadsvoorstel ben. Corrigeert u mij als ik iets verkeerd zie of zeg?
Dit betreft alleen de toeristenbelasting. Dit betreft alleen het onderdeel van de toeristenbelasting. Meneer Van de Minkelis.
Mevrouw de voorzitter, ik laat me de kans om iets te zeggen en niet te ontnemen. Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de heer Stam, maar dan voor Gieselanden.
Waarvan akte. Nog meer, meneer Snoek.
Zo. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik kan u melden dat de fractie van Gieselanden, VVD, geen schisma in zich heeft. Wij zullen alle drie insgelijk tegen het voorstel stemmen. En met de argumentatie van een goede evaluatie die komen gaat in 2019, zoals mijn collega Moret heeft aangegeven. Dank u wel.
Ik zag al verbazing. Ik denk van nou ja.
Voorzitter, voor de verwarring.
Ja.
Meneer de Jonge, het is een snoek in het water en dan voelt hij zich op zijn plaats. Ik ken ook een gezegde, een snoek op zolder, en dat betekent juist iets andersom. Ik heb inderdaad die twee dingen door elkaar heen gehoord. Ik zal hem toch herhalen voor de band en voor het nageslacht. Wij stemmen tegen het mondeling ingebrachte amendement en voor de belastingverordening.
Ja, het amendement hadden we al verworpen met elkaar. Dan ga ik toch aan de Raad van Gieselanden vragen, wie is er voor het voorstel wat betreft de toeristenbelasting zoals het nu is aangegeven? Wie is er tegen dit voorstel wat betreft de toeristenbelasting? Dat is mevrouw Renes, daarmee is het voorstel wat betreft de toeristenbelasting aangenomen.
Dank u wel.
Mag ik even wat vragen, want de besluitvorming gaat over alle verordeningen en u gaat ze nu één voor één afhameren, maar volgens mij kan dat niet. Dus vanaf de technische denk ik dat er iets niet goed gaat.
Waarom kan het niet?
Omdat bij de stukken geen besluit per verordening zit.
Nee, maar we gaan ze allemaal één voor één vaststellen. Okay. Dat doet recht aan elke verordening.
Voorzitter.
En dan op het laatst, dan denkt u zo. Ja, u heeft het net ook gezegd, dus ik vraag me af. Maar als we dus elke verordening gaan we dus nu apart besluiten.
Ja, ik heb aan het begin van de behandeling gevraagd, waar wilt u graag het woord over voeren? Nou, er wordt nog het woord gevoerd over de afvalstofheffing en de rioolheffing. En we zijn begonnen met de toeristenbelasting, hebben nu het debat over gevoerd. En de toeristenbelasting hebben we nu met elkaar vastgesteld. Dus we gaan nu naar de andere verordeningen toe. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen.
Nou, voorzitter, omdat het raadsvoorstel alle verordeningen in zich heeft.
Dat ja, staat in maar één ze staan allemaal wel in een rij.
Raadsbesluit, ja. Dus er wordt daar één raadsbesluit gevraagd op alle verordeningen. Als u had gewild dat alle verordeningen afzonderlijk werden vastgesteld, hadden dat verschillende raadsvoorstellen moeten zijn volgens mij.
Ja.
Dus het is leuk dat het bij de behandeling, bij de bespreking volgordelijk wordt afgewerkt, maar het staat genoemd in één besluit. Dus dat is tenminste hoe het bij mij overkomt.
Maar dat betekent dat we de onderdelen van het algemene besluit nu oppakken. En dat we straks aan het eind van de behandeling zijn, hebben we het in het geheel vastgesteld. Dus ook om het voor u even een beetje tastbaar en handelbaar te houden. En juridisch is daar volgens mij niets verkeerd aan. Nee. Dus deze keer, mevrouw Van der Haven, ben ik het niet met u eens. Dat is zelden gebeurd, maar... Ja, ik wou punt 2, 3, 4, 5a en 5b, nee laat ik het zeggen, 5b in één keer doen, maar nu deze discussie gevoerd is, ga ik ze gewoon netjes allemaal afzonderlijk doen. De leesverordening Molenlanden 2019, de Raad van Molenwaard. Mag ik vaststellen dat de Raad van Molenwaard unaniem kan instemmen met de leesverordening Molenlanden? Dat is het geval. Dan is al dus besloten.
Mag ik veronderstellen dat dit voor de Raad van Griezelanden ook zo geldt, leesverordening?
Dan gaan we naar de verordening Matgelden, Molenlanden 2019. Mag vast aan de Raad van Molenwaard daar unaniem mee instemt. Dat is het geval, al dus besloten.
De Raad van Griezelanden denkt ook over het Marktgelden hetzelfde. Prima, is hiermee ook aangenomen.
Dan gaan we naar de Havengelden, Molenlanden 2019, Raad van Molenwaard. Stemt u unaniem in met deze Havengelden? Dat is het geval, dat is al dus besloten.
De Raad van Griezelanden kan ook instemmen met de Havengelden. Ook besloten.
De verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden, het gebiedsdeel Griezelanden. Die zullen ook door de Raad van Molenwaard vastgesteld moeten worden. Mag ik vaststellen dat u daarmee instemt? Dat is. En laten we dat in één keer ook doen voor de verordening deel Molenwaard. Mag u daarop instemmen? Dan is al dus besloten.
Raad van Griezelanden, kunt u ook instemmen met deze verordening lijkbezorging? Zowel wat betreft Griezeland als Molenwaard. Al dus besloten.
Dan gaan we naar de afvalstelverheffing en daar is het woord over gevraagd. Mevrouw Kist. U spreekt namens uw fractie, neem ik aan.
Dat inderdaad, dat had u goed geraden. Ja, meneer de voorzitter, wij schrokken daar best wel eventjes van. Want dat gaat best wel veel omhoog. En ik dacht dat wij best goed bezig waren om met het scheiden van het afval. Maar het blijkt dus dat er toch nog wat rotte appels tussen zitten. En die horen toch eigenlijk in de groene container. Maar wat mijn vraag was, hoe gaan we dit nu oplossen? Wat gaan we hieraan doen? Want er moet toch een oplossing zijn dat er toch goed gescheiden gaat worden. Want we hebben onze mond wel allemaal vol dat het milieu allemaal zo in orde moet zijn. En het klimaat. Maar dit is wel een onderdeel daarvan. Dus ik hoop dat ik daar eens een antwoord op krijg. Hoe wij dit gaan oplossen. Want dat moet toch gecontroleerd worden. En eventueel toch een sanctie op gaan staan. Want dit zo kan zo het niet doorgaan. Want dan staan we volgend jaar weer voor hetzelfde probleem. Gaat het weer omhoog. En dan weer omhoog. Hoe gaan we dit oplossen? Daar wou ik graag eens een antwoord op hebben.
Dan gaan we de wethouder zo vragen. Wenst nog iemand verder het woord? Dus, ja, heer Bikke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, gisteravond is dit onderwerp in de Raad van Molenwaard al even aan de orde geweest. En heeft de wethouder ook toegezegd van ja, er moet echt wel gekeken worden hoe we dat naar de toekomst toe in ieder geval in goede banen gaan leiden. Hè, want de verwegingskosten reizen de pan uit. Dus ja, die toezegging ligt er. Maar ja, dat de helft hier aanwezig was gisteravond natuurlijk niet aanwezig. Maar de toezegging heeft de wethouder in ieder geval gedaan dat hij het voortje opgelost. Of in ieder geval een poging gaat doen.
Desalniettemin geven de wethouders toch nog even het woord. Wie? Afvalstof even. Ja. Verstandig.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil graag bevestigen wat de heer Boender gisteravond aan u gezegd heeft. We zijn daar als bestuur en directie van Waardlanden enorm druk mee bezig. Het blijkt dat alle inspanningen die we ten opzichte doen, en dat zijn er niet weinig, mevrouw Kist, controle ter plekke, begeleiding van mensen in de locaties waar vervuiling en dus niet het goed gescheiden afval aanleveren het meest voorkomt, om dat heel intensief te begeleiden. Dat heeft nog te weinig resultaat. En we hebben morgen in ons bestuur een voorstel waar we nog veel drastischer maatregelen willen voorstellen. Anders de systematiek aanpakken van ophalen, waardoor scheiding nog meer aan de orde zal zijn met mogelijke consequenties. Maar dat is morgen een voorstel bij het bestuur wat nader uitgewerkt moet gaan worden en waar u dan volgend voorjaar over hoort of dat het geëffectueerd kan worden. Want daar zitten nogal, er zitten ook juridische consequenties aan en dergelijke, daar we ook mee te maken hebben. Dus er wordt keihard aan gewerkt. Het is geen makkelijk probleem. Dus laten we ons niet de illusie hebben dat we het volgend jaar opgelost hebben. Maar het is moeilijk aan te pakken. Maar ik denk dat ik nu, als het goed is, in de geest van de opmerkingen van de Boender gisteravond gesproken heb. Maar morgen is het in ieder geval een echt serieus agendapunt op onze laatste bestuursvergadering van Waardlanden, waar de directie dus met voorstellen komt.
Meneer Groot, dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Anders gaan we over tot besluit, want dat is het geval, mevrouw Renis.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, meneer De Groot. Wat ik wel lastig vind dan, is dat u dat nu aankondigt, dat er aankomt. Maar ja, wij stellen dan nog wel even vast dat ik en velen met mij volgend jaar €80 meer aan afvalstoffenheffing gaan betalen. Dus ik ben een meer persoonshuishouden, meneer Bonnet. Snapt u? Dus ik heb daar wel moeite mee. Want dan denk ik, ja, dit is gewoon een hot item. En iemand die heel goed scheidt, die gaat dus meer betalen. Iemand die er geen bal aan doet, die gaat net zoveel meer betalen. Maar dat gaat natuurlijk ergens wringen. Dus als u zegt, wij hebben morgen serieuze voorstellen die dit probleem een soort van de kop in moeten gaan drukken aan de orde, dan zou ik het ook leuk vinden als u mij daar dan iets van schetst, als u zegt dat dat ook serieuze consequenties kan hebben. Dank u wel.
Ik ga u daar niks van zeggen. Want elke opmerking die ik daarover maak wekt suggesties en die zou best wel eens morgen in het voorstel niet meer overeind kunnen staan. Dus dat doe ik niet. Het is wel heel serieus. En laten we geen illusie hebben dat het inzamelen van huisafval en alle afval de eerste jaren alleen maar duurder zal worden. Want de verwerkingskosten, en dat is de overeenkomst die eronder ligt, die zijn ten laste, de tekorten daarop zijn ten laste van de aangesloten gemeenten van de regeling. De exploitatiekosten van het bedrijf, dat is een gezamenlijke rekening. En dat moet dus verrekend worden met wel of niet reserves en wat iets meer zijn. Maar die lopen goed. Dat, ondanks dat daar inmiddels ook nog een paar tegenvallers, maar die blijven positief, de perspectieven. Maar de verwerking, dus het afzetten van onze gescheiden producten, en in combinatie met het nog niet op de goede manier scheiden, en ja, het alleruiterste model is natuurlijk bij iedereen bij een politieagent neerzetten. Nou, lukt ook niet. Dan moeten we geen illusies hebben dat we tot de laatste kliko dat kunnen controleren. Er worden nu steekproefsgewijs gedaan, die worden teruggezet. Die worden niet meegenomen als er verkeerd in de kliko afval aanwezig is. Ja, en de praktijk leert dat die wordt teruggezet. En de praktijk leert ook dat diezelfde verkeerde wordt bij anderen in andere kliko's gestort. Dus dat gedrag, dat vraagt nog enorm veel aandacht van ons organisatie om dat te veranderen. Ik niet de illusie hebben dat we het volgend jaar in één slag goed hebben.
Heer Bikker, het is wel tweede termijn, hè? En voor alle helderheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer De Groot die geeft aan dat hij eigenlijk niets gaat zeggen over morgen. Nou hebben we gisteren onze wethouder ook iets over gezegd. En toen viel het Diftar over de tafel heen. Nou, u wilde er niks over zeggen, maar ontkent u dat dat misschien een van de mogelijkheden is waar u nu de oplossing zoekt?
U bent slim in de debatten. Alles wat Boender gezegd heeft, dat geldt ook voor mij. Dus als u een paar woorden meer gezegd heeft, dan mag u die ook voor serieus aannemen.
Er zit dus geen lucht tussen. Nee. Mevrouw Kirstie was eigenlijk eerder, hè? Nou ja, goed. Vrouwen gaan voor.
U zei net dat er erg veel gecontroleerd wordt, maar als er dan veel gecontroleerd wordt, dan weet u ook waar het gebeurt. En altijd dezelfde. Wat doet u daar dan aan?
Wij weten natuurlijk ongeveer waar het gebeurt. Het zijn ondergrondse containers en naast de kliko's. In de kliko's gebeurt het misschien wel het minst, maar het meest gebeurt het in de ondergrondse containers. En daar kunnen we van tijd tot tijd wel bij staan en daar proberen we ook te sturen. en te begeleiden en mensen te vragen. Maar dat is echt een probleem om dat goed te controleren. Die glico's die ik noemde, dat is, hoe noem je dat? Daar is een woord voor. De kliko, maar hoe dat die gecontroleerd wordt, dat is... Dank je, Kees. Dank je.
Voorscheiding.
Ja, ik zoek een woord dat ik nou niet binnen ziet, maar dat wordt dus gewoon links en rechts worden de kliko's aangepakt en gecontroleerd voordat er opgehaald gaat worden. En dan blijkt er dus daar duidelijk verkeerd.
Heer Stam.
Dank u wel. Ik hoor de wethouder vooral spreken over zaken rondom scheiden van afval en het verwerkingskosten. Wat ik helemaal mis is wat we aan de voorkant kunnen doen aan het verminderen van afval, het tegengaan van verspilling. Ik noem maar het stimuleren van van de komst van een bouwkringloopwinkel bijvoorbeeld. Het zijn zomaar wat ideeën die u ook morgen zou kunnen inbrengen. Wat Waardlanden aan de voorkant nog meer kan doen om ons te stimuleren nog minder te gaan gebruiken.
Ik sluit dat absoluut niet uit dat ook nog een onderdeel is van de aanpak aan de voorkant. Maar dan moeten we rekenen, wij hebben wel vooral met de directe consequenties te maken. En die hebben we op het ogenblik niet in de hand. Dus dan moeten we zorgen dat we die ook eerst in de hand krijgen. En dat gaan we proberen. En als daar passend ook aan de maatregelen, zoals u ze noemt, aan de voorkant bij kunnen helpen. Dan zullen die zeker onderdeel van de aanpak zijn.
Oké, dank u wel. Heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. In aanvulling en aansluiting op wat ChristenUnie inbrengt, denk ik dat dit niet een regionaal probleem is alleen, maar ook landelijk aanpak nodig is om als samenleving hier verder in te komen. En ik zou dat wel willen bepleiten om dat morgen ook op de agenda te zetten en wellicht ook met de regiopartijen dat signaal af te geven. Hoe lang dat het ook gaat duren, maar ik denk dat daar een deel van de oplossing ligt, dat we als samenleving ons bewust worden, hier straks in Molenlanden, maar ook landelijk. En we zullen dus van onderop, maar ook van boven, met elkaar dit op moeten pakken.
Ik onderschrijf uiteraard de woorden van heer Slob. We moeten dat met elkaar aanpakken. Dat hebben we al ten nog toe ook altijd gedacht dat we dat deden. Want we hebben geen specifieke service en ophaaldienst georganiseerd, zoals het in andere gebieden soms is met aparte betalingen en betalen per kliko. We hebben hier gezegd, we doen het met elkaar en we doen één systeem. En als we dus naar heel andere systemen moeten, waar DIF daar een woord bij is. Ik herhaal het maar even, dat is natuurlijk geen vloek of zo. Maar dat is best lastig. En wat de landelijke activiteit betreft, wij ondersteunen met Waardlanden. En als gemeente hebben we hier een motie aangenomen over de klein plastic. Nou, we zetten daar met vier Waardlanden in de landelijke structuren ook volop in. Want dat zijn nou aan de voorkant maatregelen die dingen zouden kunnen beperken. Nou, die horen dus bij het rijtje wat ook de heer Stam noemde. Wat kan je aan de voorkant doen? Nou, dus die samenwerking en dat gezamenlijk erkennen van het probleem. Want je leest er per week bijna meer over. Want het is in veel regio's een probleem. Dat hoop ik dat gaat bijdragen aan die bewustwording van mensen dat scheiden echt nodig is en echt helpt.
Oké. Heer De Groot, hartelijk dank. Ik denk dat we dan voldoende over deze verordening hebben gesproken en hebben over kunnen gaan tot besluitvorming. De verordening afvalstofheffing Molenlanden. De Raad van Molenwaard. Is iemand een stemverklaring afgegeven? Niemand. Mag ik dan vaststellen dat het unaniem akkoord is? Al dus besloten.
En de gemeenteraad van Gieselanden stemt deze over de afvalstoffenheffing. Allemaal eens? Stemverklaring. Mevrouw Renes, gaat uw gang. Excuus.
Dank u wel, voorzitter. We stemmen inderdaad in met het voorstel puur omdat de kosten gedragen moeten worden. En wij dus genoodzaakt zijn om onze inwoners een hoger bedrag te rekenen komend jaar. Het zal betaald moeten worden. Dat is de enige reden voor mij om in te stemmen. Want er zijn heel veel inhoudelijke haken en ogen bij dit onderwerp, waarvan ik denk dat we die met elkaar veel meer en beter zouden kunnen en moeten uitdiepen. Dus puur noodzaak, het moet betaald worden. Dus stem ik voor. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Renes. Dan begrijp ik dat gemeente Gieselanden unaniem akkoord is. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de verordening rioolheffing Molenlanden. Ik meende dat de mevrouw de Nes verder niets? Nee. U had kunnen blijven staan. Ja. Mevrouw de Nes.
Dank u wel, voorzitter. De voornaamste reden om hier toch even over dit onderwerp het woord te voeren is de brief die wij ontvingen van een inwoner uit Molenlanden. De schrijver, wiens naam mij niet bekend is, doet ook niet de zaken, geeft ons in dat schrijven, wat maar één A4'tje is, een berekening en een aantal aandachtspunten mee ter overweging. Ik zou vooral het laatste punt hier even willen benoemen. Dat is namelijk, er wordt veel te onpas gesproken over duurzaamheid. Maar in werkelijkheid gebeurt er weinig. Ik ben dat wel geneigd met deze meneer eens te zijn. Want ook in ieder geval de Raad van Gieselanden en ook in een gezamenlijke vergadering het voorbije jaar is duurzaamheid vrij vaak aan de orde geweest. Het is een hippe term om zomaar te zeggen. En die wordt inderdaad te pas en te onpas gebruikt, maar in werkelijkheid gebeurt er weinig. De rekensom die meneer uiteenzet, daar zit wel iets in. En hij haalt in zijn brief ook uitspraken van onze beide wethouders aan. En zijn berekening, daarmee wil hij aantonen dat die uitspraken niet juist zijn. Ik dank de schrijver voor dit schrijven. En ik denk dat wij ons als raad de gestelde overwegingen en vragen in gedachten mee zouden kunnen en moeten nemen. Ook in onze besluitvorming. Dank u wel.
Mevrouw Nes. Heer Slob.
Ik kan u onder uw betoog onderschrijven, maar wat zou u voor willen stellen?
Dat is een hele goede vraag. U bedoelt, wat zou ik anders voor willen stellen dan nu voor ligt?
Constateert een aantal zaken waar we kennis van nemen, die we zelf ook kunnen lezen en constateren. Dat ontken ik dus ook niet. Maar hoe komen we met elkaar verder? Dus ik zou zeggen van, en nu?
Dat is een goede vraag. Daar heb ik ook geen pasklaar antwoord op. Ik denk wel dat het feit dat een willekeurige inwoner middels een schrijven zijn opvattingen bij ons onder de aandacht wil brengen, wel iets zegt. In die zin iets zegt dat inderdaad wat hij schrijft of zij schrijft wellicht ook door ons bedacht had kunnen worden en dat er zo onder de inwoners nog veel meer gedachten leven. Maar ik vind juist dat het op 1A4'tje staat, dat er gerefereerd wordt aan opmerkingen van wethouders, dat er een rekensom gegeven wordt en vooral het feit dat we dus heel veel praten over duurzaamheid, maar er in de praktijk weinig verandert vooralsnog, dat iets is wat ik mij net zo goed en wij ons allemaal zouden moeten aantrekken. Dus nee, ik heb geen pasklaar beter antwoord.
Dank u wel. Daarmee is dit punt voldoende behandeld en dan gaan wij over tot vaststelling van de verordening rioolheffingen, Raad van Molenwaard. Ik vast aan de Raad van Molenwaard unaniem instemt met het voorstel. Al dus is het geval en al dus besloten.
De Raad van Gieseland wat betreft de rioolheffing kunt u allemaal instemmen. Unaniem instemmen, dank u wel.
Dan hebben we nog één verordening te gaan en weliswaar de intrekking van de verordening hondenbelasting. Wens iemand daarover het woord? Ik had niet anders verwacht, heer Bikker. Ja, ja, eindelijk.
Eindelijk.
Ja, gerechtigheid. Ja. Dit is de enige inbreng? Nou, dan gaan wij over. Mag je dan vaststellen dat de Raad van Molenwaard unaniem instemt met de intrekking van deze verordening? De stemverklaringen is al gedaan. Dus bij deze al dus besloten.
De Raad van Gieselanden kan ook unaniem instemmen met deze verordening. Dank u wel.
Ja, beste leden van de Raad, daarmee hebben we alle verordeningen behandeld en zijn ze allemaal van een beslissing voorzien. En kunnen we over naar het volgende agendapunt, dat is agendapunt 6, het toekomstbestendig maken van het voormalig stadhuis te Nieuwpoort. U bent zo, heer Moret, u bent zelfs wezen kijken, heb ik me laten vertellen. Ja. is altijd goed. Om je op de hoogte te stellen van. De microfoon moet nog even aan.
Ja, voorzitter. Na de fusie ontstaat Molenlanden. En de enige stad in Molenlanden is Nieuwpoort. Dus ja, dat wordt onze hoofdstad. En een hoofdstad verdient een residentie, lijkt mij. En die hebben we dan gevonden. Het oude gemeentehuis van Nieuwpoort.
Oh, oh, stadhuis. Past u op. Ja, ik heb net kaasjesavond geopend in de stad Nieuwpoort. Dus,
Ik geloof dat ik een vloek heb.
Ja, ik ben daar heel gevoelig voor geworden.
Ja, ja, zo gevoelig ligt dat, zeg. Nou ja, het is in ieder geval naar mijn gevoel een prachtige residentie waar we trots op kunnen zijn. Met een unieke bijzonderheid. Het gebouw staat bovenop een inlaatsluis. En er bovenop, dus om in het verleden was dat dan om te voorkomen dat boze boeren het onder water zetten van hun land probeerden te voorkomen. Ik word alweer gecorrigeerd. Ja, het waren niet alleen de boeren, maar ook de burgers, begrijp ik. Ik heb mij vorige week donderdag nog een keer laten rondleiden in dit oude stadhuis. En daarbij was naast de behandelend ambtenaar ook de voorzitter van die historische kring aanwezig. En zij hebben mij uitvoerig uitgelegd wat er aan het gebouw moet gebeuren. Wat zei u? Die was er wel bij. Ik word alweer belaagd, maar wie is dan de heer De Zwart?
Dat is even mijn bestuursleden.
Ah. In ieder geval, de heer De Zwart heeft mij enthousiast rondgeleid. Uit die rondleiding heb ik begrepen dat de buitenkant er prima voor staat. Maar binnen moeten er een flink aantal aanpassingen plaatsvinden. Er is veel achterstallig onderhoud. Vooral op het gebied van installaties, de verwarming en het sanitair. En ook de toegankelijkheid voor minder valide en de brandveiligheid moeten aanzienlijk worden verbeterd. En zo moet er ook een lift in het gebouw komen en een geheel nieuwe trap. Ja, dat aanpassen en renoveren, dat gaat toch wel heel veel geld kosten. 879.000 euro is toch een behoorlijk bedrag. En de jaarlasten die zullen voorlopig 36.400 euro bedragen. Nogmaals, forse bedragen. Maar we moeten er iets voor over hebben. En in die zin kunnen wij daar als VVD dan wel mee meegaan. Want als alle werkzaamheden zoals nu voorgesteld worden zijn uitgevoerd, zullen we een prachtig gebouw hebben, lijkt ons, waar we alles in kunnen doen wat in het voorliggende voorstel wordt aangegeven, zowel de gemeente als de historische kring Nieuwpoort. We hebben nog wel enkele kanttekeningen. We dringen er wel op aan om een straffe kostenbewaking aan te houden. Bij dit soort projecten loopt het budgetair vaak gierend uit de hand. En dat moeten we, zeker gezien het forse bedrag, toch hoe dan ook zien te voorkomen. Er zijn ook nog mogelijkheden om de kosten te drukken door subsidies aan te vragen. Bij het Rijk, provincie en bij anderen wellicht. En wij willen dat dit zeer spoedig serieus wordt aangepakt. En het voorstel is daar een beetje vaag in, moet ik zeggen. Naar mijn gevoel had dat wel een beetje aangezet kunnen worden. Wat wij ook aardig vinden is dat in ieder geval de historische kring toch voornemens is om ook het gebruik voor scholieren, de educatie van scholieren, om dat wat uit te breiden en wat meer de scholieren in de gelegenheid te stellen wat te leren van de lokale geschiedenis en vooral natuurlijk van de Hollandse waterlinie. Wat betreft de planning, die is zodanig dat de oplevering pas in mei 2020 plaatsvindt. En ik heb bij die rondleiding begrepen dat dit wellicht versneld kan worden.
door meer in fases te werken in het gebouw. En we vragen toch om dat punt eens serieus te onderzoeken. Mei 2020 lijkt al krap en het loopt zo een stuk uit. En het kan kennelijk op een andere manier wat sneller. Wij wensen in ieder geval, maar dat is een bekend VVD-standpunt natuurlijk, dat de werkzaamheden zoveel mogelijk door lokale bedrijven worden uitgevoerd. En een ander punt, dat kan te maken hebben met het feit van dat we de lokale bedrijven weer in willen zetten, maar ook met subsidies. Het schijnt verstandig te zijn om toch de werkzaamheden in wat stukjes te hakken. Dan schijn je wat meer subsidie te krijgen. Zo heb ik dat begrepen. Heel precies heb ik het niet begrepen, maar dat schijnt in ieder geval te helpen. En tot slot heb ik een vraag over de BTW. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. En dat blijft voor mij altijd een heel lastig punt. Hoe zit dat nou bij dit soort projecten? Dan wordt er geroepen BTW, compensatiefonds enzovoorts. Maar het is altijd zo dat achteraf, een tijd nadat zo'n project is opgeleverd, dan blijkt er toch weer op een of andere manier discussie te zijn met de Belastingdienst en zo. Dus ik vraag hierbij toch nog weer eens nadrukkelijk, welke garantie kan mij gegeven worden dat de BTW per saldo nul zal zijn? Dat is een duidelijke vraag, ja. Ook al gezien het hoge bedrag. Ik dank u wel.
Ik begrijp dat daar in de VVD-fractie over gesproken is, over dat laatste. Goed, wie wenst nog meer het woord? Ja, eerst dan.
Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de heer Moret voor het cultuurhistorische conferentie die hij mocht geven als wijngaarder. Ja, als wijngaarder over Nieuwpoort. Je ziet maar, er zijn zo wat valkuilen en wellicht stap ik er ook zo in. Maar goed, corrigeert u mij als dat gebeurt. Voor ons, voorzitter, ligt het voorstel om het stadhuis in Nieuwpoort toekomstbestendig te maken en geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Daarmee krijgt het unieke en cultuurhistorisch gebouw een nog waardevollere functie die belangrijk is voor ons als gemeente en zeker niet minder voor de inwoners van de stad Nieuwpoort en de gebruikers van het stadhuis, zowel museaal als ambtelijk. Fijn dat er met de historische kring Nieuwpoort en de Monumentencommissie Molenwaard is en wordt opgetrokken om in gezamenlijkheid het gebouw op te knappen, te verduurzamen in kwaliteit en toekomstige bestendigheid en tevens de toegankelijkheid te verbeteren. Dit borgt aan de voorkant dat we ook inhoudelijk de juiste keuzes maken gezien het gebruik en de doelstellingen die de gemeente, de historische kring en de monumentencommissie daarbij heeft. De financiële constructie ziet er degelijk uit. Het is inderdaad een hoop geld en daar waar het bespaard kan worden is dat natuurlijk altijd een goede zaak. Maar besparing en dan de functie verminderen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed dat er ook serieuze rekening wordt gehouden dat via subsidiekanalen nog wat financieringsmogelijkheden zijn. Niet kostenverminderend, zoals net werd gezegd, maar opbrengstverhogend, uiteraard. Per saldo is dat hetzelfde. We hebben nog wel twee vragen en opmerkingen die aan elkaar gerelateerd zijn, zo verwachten wij. Namelijk in de kadernotitie, die als bijlage bij het voorstel is gevoegd, lezen we dat het niet bekend is hoeveel de kostenbesparing zal zijn voor het onderhoud. Nou, de vraag is of er toch niet een voorzichtige inschatting kan worden gemaakt. En waarom, nou, is mede van belang voor de tweede opmerking dan wel vraag. Namelijk de nieuwe gebruikersovereenkomst die met de historische kring wordt afgesloten, waarin afgesproken wordt hoe om te gaan met onder andere servicekosten. Nou, wellicht is daar wat meer zicht op, dus als de portefeuillehouder daar nog iets van zou kunnen zeggen, dan kunnen we daar ook de verwachtingen helder in krijgen. Helderder in krijgen. Ten slotte, naar aanleiding van geluiden uit de samenleving willen we nog wel meegeven dat er ook goed gekeken moet worden naar de juiste inpassing van bijvoorbeeld de lift, het goed gebruik van authentieke inventaris en aandacht voor lekkages aan de daken of aan het dak en in hoeverre er nog ruimte is voor aanpassingen die later in het proces naar boven komen. De heer Moret heeft net al aangegeven goede kostenbewaking, zeker, ook scopebewaking zou ik daarbij willen noemen. Maar het heeft als nadeel dat je te stringent op de scope bezig bent. En in een historisch gebouw, als je het helemaal gaat opengooien, dan kom je misschien hele mooie dingen tegen waarvan je denkt, zou het nog in het budget passen
om dat dan toch nog mee te nemen. Ik zou dat ook niet willen uitsluiten als het budget daartoe toereikend toe is. Want zo belangrijk is ons cultuurhistorisch erfgoed. Nou, we vinden het in ieder geval belangrijk dat ook de verbinding met de historische kring in de fases hierna intensief blijft. Zodat er dus ook kansen worden benut. Al met al, voorzitter, we kunnen instemmen met het voorstel en wensen het college een succesvolle uitvoering van deze plannen. En we vertrouwen op een intensieve samenwerking, de voortzetting daarvan met de historische kring Nieuwpoort. Dank u wel.
Dank u wel. SGP-fractie De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het stadhuis in Nieuwpoort, een prachtig monumentaal stadhuis en een icoon in onze vesting Nieuwpoort en de Hollandse Waterlinie. Reeds eerder besluit genomen om juist dit pand te gaan gebruiken voor belangrijke vergaderingen, ceremoniële vergaderingen in molenlanden. Dit betekent dat het gebouw representatief en goed toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarnaast een passende facelift. Wat past binnen het monument en de noodzakelijke verduurzaming van het pand. Heel mooi dat wij juist geen franje gaan stoppen in het nieuw te bouwen gemeentekantoor, maar juist onze luxe investeren in dit representatieve icoon. Echter, nog wel een paar aandachtspunten. We stellen een krediet vast. De kostenbewaking is al genoemd, maar daarbij zou ik ook eigenlijk college ook mee willen geven, zorg ook dat je hele goede bestekstukken uitwerkt. Want juist die meerwerken ontstaan heel vaak als de stukken rammelen. Dus zorgvuldige uitwerking, neem daar de tijd voor. Is er voldoende rekening gehouden met verwachte materiaal en loonkostenstijgingen in de bouw? Dat is ook wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En kunt u een dagkoers noemen als het gaat om de subsidieaanvragen die we nog gaan indienen. Is daar een bedrag te verwachten wat eventueel in mindering kan worden gebracht op het krediet? Nou, wij kunnen instemmen met deze investering en allebei genoemde bedragen. En wensen u veel succes bij de verdere voorbereidingen en de realisatie van deze mooie plannen.
Dank u wel, heer De Groot. Heer Pikken.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat er al veel gezegd is over deze aanstaande verbouwing. Het is natuurlijk fors geld, bijna 9 ton wat we beschikbaar stellen in zijn totaliteit. Wat bij ons opkwam, meneer de voorzitter, u spreekt wel eens over dat we toch een probleem zien in de Albertswaard, dat een stukje toezicht en handhaving, het blauw op straat, dat u dat toch ziet als een soort achteruitgang door de jaren heen, dat u dat moet constateren. Dan zit er onderin het stadhuis zit een kerker. En misschien dat u met dit bedrag wat u totaal beschikbaar wilt stellen, ook ruimte ziet om die kerken weer in ere te herstellen, dat op het moment dat u dat nodig heeft, dat u daar in ieder geval gebruik van zou kunnen maken.
Dank u wel. Nou, heer Bikker, daar mag ik natuurlijk niet hard op zeggen, maar ik heb het de afgelopen jaren een paar keer overwogen. Maar, CDA-fractie. Zonder nou namen te noemen.
Dank u wel, voorzitter. Ook CDA-fractie kan instemmen met dit voorstel. Inderdaad een fors bedrag, maar we krijgen er veel voor terug. En complimenten voor de samenstelling en de samenwerking met de historische kring. En ook hoe u ook aan de bedragen komt. En ja, wellicht de subsidie is wat vaag, maar als wij hier ook goed op inzetten en de oude Hollandse Waterlinie weer een eer willen herstellen, dan is dat ook wat waard. Dank u wel.
Dank u wel. Heer De Kruik. Zeker met het jubileumjaar in aantocht 2022, ja, van de Oud-Hollandse Waterlinie.
Ja, dat is een oude geest. Maar ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd. Ik had ook een mooi verhaaltje en daar staat alles in wat al aan bod is geweest. Dus daar ga ik niet nog een keer zeggen. Wel wat kleine opmerkingen. Er wordt bijvoorbeeld over een lokale ondernemer. Je hebt natuurlijk zo'n lokale ondernemer die hier in de buurt heel veel mooie restauraties laat plaatsvinden. Alleen die zit nou straks na 1 januari in een andere provincie. Is het nou wel lokaal nog te noemen?
Dus nee hoor.
Dat zou je kunnen vragen. Dus volgens mij, nee hoor. Maar dat is maar even een grapje. Wat ik heel mooi vind is dat dit in samenwerking met HKN, de historische kring Nieuwpoort, voor elkaar gekregen is. En dat het museum gaat transformeren naar een eigentijdse interactieve tentoonstellingen. En dat we straks een prachtig gebouw krijgen wat zo multifunctioneel is, waar we ook representatief mee naar buiten kunnen als we belangrijke gasten ontvangen. Als er ceremoniële bijeenkomsten moeten plaatsvinden. En dat het ook nog toegankelijk is voor minder valide. Wij gaan akkoord met dit mooie
voorstel. Dank u wel, meneer de Kruik. Ik sprak ook namens de heer Van der Koelen, neem ik aan. Ja. Mevrouw Nes nog?
Dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad al een hoop gezegd. Ook ik zeg er graag nog wat over. Ja, zoals al eerder gezegd, en dat is ook voor mij de grootste crux bij dit raadsvoorstel, is het bedrag. Het bedrag vind ik exorbitant hoog. In het raadsvoorstel valt te lezen dat de onderhoudsreserve voor dit pand in Molenwaard nu een grove 50.000 euro is. Nu, door herindeling, komt er voor Molenwaard ruimte om een investering voor dit pand te doen tussen een half en een heel miljoen. Dat wordt voorgesteld. Zoals ik al zei, naar mening van deze fractie een exorbitant hoog bedrag. Scholieren iets leren, daar ben ik natuurlijk voor. Maar deze investering heeft en had als doel het voorzien van een representatieve ruimte voor de nieuwe gemeente. En dat is wat anders dan educatieve doeleinden dienen. Er is een belang bij de historische vereniging, zo lees ik in het voorstel. En er zijn andere voorzieningen en meubilair en bijvoorbeeld een lift nodig. Maar dat hoeft dan toch geen 9 ton te kosten. Het uitgangspunt was een representatieve ruimte, CQ het behoud van het inderdaad prachtige stadhuis in Nieuwpoort. Ten behoeve van bijvoorbeeld het sluiten van huwelijken. Maar nu lees ik over hele andere zaken die er opeens mee verweven blijken te zijn. Er is achterstallig onderhoud, dat wil men op deze manier ondervangen. Ik ken wel meer historische verenigingen. Bijvoorbeeld een die huist in het voormalig gemeentehuis van Giesenburg. Hoe wordt daarmee omgegaan? Is daar bij dit raadsvoorstel rekening mee gehouden? Het scheppen van precedenten? Of het naar andere historische vereniging kunnen beargumenteren waarom deze historische vereniging dit voordeel wordt gegund? Kortom, op zich ben ik in principe helemaal voor het behoud en voor het herstellen en opknappen en geschikt maken van dit stadhuis. Maar had dat ook niet voor een bijvoorbeeld 5 ton haalbaar geweest? Ik kan er in het raadsvoorstel geen inhoudelijke argumentatie op ontdekken. In hoeverre is er gestuurd op eventueel beschikbaar budget? Het is niet voor het eerst dat hier, gezien de vele miljoenen tussen haakjes op de bank, makkelijk voor wordt gestemd. Deze fractie doet dat niet zomaar. Ik hoor graag van het college, beide colleges, de inhoudelijke argumentatie voor dit exorbitant hoge bedrag. Anders dan al in het raadsvoorstel en de bijlagen verwoord staat. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Nes. Daarmee zijn alle fracties aan het woord geweest. Het woord is aan Wethouder Verschoor.
Voorzitter, na 13 maanden mag ik eindelijk in deze gezamenlijke vergadering het woord voeren, want volgens mij is het bijna de eerste keer. Dat was de tweede keer, ja. Iedere keer wordt gezegd, je had een foutloos optreden vanavond, maar, want ja, ik hoefde niks te zeggen, maar dat bevreden toch niet. Maar ik denk dat we vanavond hier afsluiten met iets een mooie zaak, want we hebben in Nieuwpoort een prachtig stadhuis, een uniek pand. Het is al gezegd, het is ook de enige stad die onze nieuwe gemeente straks rijk is. Het is ook een rijksmonument. En dan ga ik ook een klein beetje in op wat waar mevrouw Renes naar vraagt. Van. Kijk, na de herindeling van 1986 is de historische kring Nieuwpoort als enige gebruiker in het stadhuis aanwezig geweest. Gedurende, als ik even snel reken, bijna 33 jaar. En er lag ook een gebruikersovereenkomst met die historische kring. En toen wij, zeg maar, aan het begin dit jaar aankondigden van, wij willen graag ook gebruik gaan maken van dat stadhuis Nieuwpoort als representatief ruimte en als vergaderruimte, betekende dat best wel wat voor die historische kring. En we zijn met elkaar op een hele voorzichtige manier begonnen, om eens met elkaar te kijken van wat er mogelijk was en op welke manier we elkaar tegemoet konden komen. En ik ben blij dat dat allemaal op een goede manier gegaan is. We hadden best wel eens verschil van mening over hoe zaken aangepakt zouden moeten worden. Of wie waar, zeg maar, over welke ruimte zou kunnen beschikken. Maar we zijn er op een goede manier uitgekomen. Met het voorstel van vanavond dienen we gewoon een groot aantal doelen. Maar het belangrijkste is toch wel, denk ik, dat wij als goede rentmeesters het pand geschikt maken voor volgende generaties. Dit pand is, geloof ik, uit 1676 of 1697. Hè? Dus ook alweer meer dan 320 jaar of 321 jaar staat dat pand er. En door de ingreep die we nu doen, kan dat weer een groot aantal jaren mee. Dat is één ding. We gaan dat gebouw ook laten voldoen aan veiligheidseisen en duurzaamheidseisen. We verbeteren de toegankelijkheid en voor minder valide. En last but not least gaan we als gemeente Molenlanden dat gebouw gebruiken voor een aantal doelen. En ook de historische kring benut die facelift die dat gebouw krijgt, hè, om ook zelf haar museum te reshuffelen. En ik vind dat een belangrijke ontwikkeling voor de stad Nieuwpoort. Dan wil ik wat ingaan op de vragen die gesteld zijn door de verschillende fracties en opmerkingen die geplaatst zijn.
Graag even aandacht.
De VVD-fractie die vraagt om een straffe kostenbewaking. En ja, ik kan het vanavond makkelijk beloven, want ja, misschien zit ik op na 1 januari in een andere positie, dus die kans is groot. Dus dat loopt allemaal wat makkelijker dan, maar die straffe kostenbewaking is belangrijk. Hè, want we gaan werken in een monumentaal pand. En er werd al gezegd dat daar komen vaak dingen weer tevoorschijn waarvan je denkt van ja, daar had ik toch even niet op gerekend. En de bedoeling is wel dat we in dat budget gaan blijven, binnen dat budget gaan blijven. Subsidie, dat is een ding wat we nadrukkelijk aan de orde hebben gehad in de collegevergaderingen. Om dat aan te pakken, wij hebben een aantal subsidiemogelijkheden in het stuk genoemd. En ik kan u melden dat de historische kring druk bezig is voor haar deel als subsidies te verwerven. We hebben bijvoorbeeld subsidie aangevraagd bij de provincie, bij het plattelandsfonds van de gemeente Molenwaard. VVD-fractie die vraagt ook om een planning die wat sneller is als 2020. We zullen kijken of dat goed te verwezenlijken is. U vraagt om de inzet van lokale bedrijven. Ja, waar dat mogelijk is, gaan we dat natuurlijk doen. En ja, daar zijn natuurlijk best wel mogelijkheden toe. Als je alleen nog denkt bijvoorbeeld aan installaties, bouwkundige werkzaamheden. Maar ik denk dat je ook wel je moet richten op bedrijven, zeker in zo'n historisch pand, die daar wat ervaring mee hebben. De BTW vraagt u naar. Hier is door de afdeling Financiën naar gekeken, het raadsvoorstel. Ook in financiële zin, hè. En ik ga ervan uit dat de BTW via het BTW-compensatiefonds terugkomt. Maar ik wil daar nog wel nadrukkelijk
naar vragen, dan wil ik daar nog wel schriftelijk op terugkomen. Dan de CU-fractie die maakt een aantal opmerkingen over kostenbesparingen. Nou, daar waar zeg maar kostenbesparingen mogelijk zijn zonder dat je tekort doet aan de functies, gaan we dat natuurlijk doen. U vraagt ook naar een gebruikersovereenkomst. Wij gaan de komende periode gaan we die gebruikersovereenkomst gaan we ook opnieuw bespreken met de historische kring. U vraagt naar ook van is daar ook wordt er ook gesproken over servicekosten. Heb ik in het overleg wat ik heb gehad met de historische kring ook aangekaart, maar ik denk wel dat wij wel moeten beseffen dat zo'n historische kring ja, afhankelijk is van de opbrengsten van leden. Dus ja, die middelen die daarvoor zijn maar heel, heel beperkt. En ik neem aan dat er bijvoorbeeld ook afspraken te maken zijn over schoonhouden van eigen deel bijvoorbeeld en zo. Dus daar komen we denk ik in goed overleg gaan we daar uitkomen. SGP wordt verder zeg maar gevraagd over goede inpassing van de liften. Gaan we doen. Hè. Zal de monumentencommissie ook denk ik ook een belangrijke adviseur in zijn. Lekkages en zo. We hebben neem aan dat bouwkundigen daar goed naar zullen kijken. Dan wat betreft de SGP. Goede kostenbewaking en u geeft terecht aan het bestek is daar heel erg belangrijk bij. Want als dat goed in elkaar zit, scheelt dat heel veel meerwerk. Dus dat is investeren aan de voorkant. We hebben een lokale architect ingeschakeld die de situatie goed kent, die wij goed kennen. Dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Die heeft ook ervaring met materialen en loonkosten. We hebben ook een externe adviseur ingeschakeld. Dus ik ga ervan uit dat dat ook goed ingedekt is. En u vraagt naar mij naar van kun je inschatting maken van wat we aan subsidies kunnen verwerven. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in, dat kunnen we op dit moment niet. Hè. We hebben ook afgewacht met het natrekken van, of echt jagen op subsidies. Als we weten dat dit ook werkelijk doorgaat. Maar wij zullen daar keihard op inzetten. Hè, want ik ben met u eens, hè, vanavond gaan we gewoon een fors bedrag uitgeven. Nou dan... de kerken van gemeentebelang. Ik denk dat de voorzitter van deze raad daar al voldoende over gezegd heeft. Wat we daarmee zouden kunnen. Dus dat wachten we even rustig af, heer Bikker. Ja, dan. Ik denk dat ik bij de aanvang van mijn verhaal ingegaan ben op de opmerkingen van de fractie NS. Door te aan te geven wat wij allemaal aanpakken. In dit voorstel. Ik ben het met u eens. Hè. Het is een groot bedrag. Hè. Maar nogmaals, u doet zeg maar een investering in een nieuwe en goede toekomst voor dit gebouw. En ik denk dat de stad Nieuwpoort en dit gebouw dat gewoon ook verdienen. Wie de gebruiker van dat gebouw ook is. Ik dank u.
Dank u wel, wethouder. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, ja. Heer Stam.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog de vraag rondom het nog op te stellen overeenkomst. Die had ik ingeleid met de vraag, is er iets te zeggen over de mogelijke kostenbesparing op het onderhoud? Dus niet zozeer... de kostenbesparing binnen het project, hè, binnen de scope van het project, maar meer, wat levert het nou op aan besparing op de onderhoudskosten? Er staat een zinnetje dus in het indicatornota, maar ik kan me voorstellen dat er een meerjarig onderhoudsplan is wat financieel gemaakt is. En dat er ook met deze verbeteringen zicht is op welke financiële gevolgen het onderhoudsplan heeft. En niet tot op de komma nauwkeurig, maar enige indicatie is toch wel gewenst. Indien mogelijk.
Gaan we zo het antwoord opgeven. Mevrouw Renes nog en de heer Bikker. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook meneer Verschoor voor de beantwoording. Maar eerlijk gezegd ben ik er niet bijzonder meer door overtuigd geraakt van de noodzakelijkheid van de investering van dit bedrag. De oorspronkelijke argumentatie voor behoud en onderhoud van dit pand was gelegen in het willen hebben van een representatieve locatie voor de nieuwe gemeente. Mij is ten tijde van het principebesluit om dat te willen niet duidelijk gemaakt of geworden, ik zal even in het midden laten of het aan mij heeft gelegen of aan de inhoud van het raadsvoorstel, dat er ook andere belangen te dienen waren. En in dit raadsvoorstel komt er opeens een belang van de historische vereniging, een educatief belang boven water drijven. Maar dat was niet de insteek voor het opknappen en het behoud van deze locatie. En wat mij onvoldoende duidelijk is, is in hoeverre deze investering van 9 ton nu dat oorspronkelijke argument dient. En hoeveel van die 9 ton het educatieve belang dient of het belang van de historische vereniging en enzovoorts. Dus ja, ik blijf moeite houden met het hele hoge bedrag. En meneer Verschoor, natuurlijk verdient deze historische vereniging en deze locatie de nodige aandacht en een forse investering. Daar kan ik op zich best mee leven. Maar dit is een hele forse investering en er zijn veel meer verenigingen en historische locaties die een dergelijke investering verdienen. En daar hoor ik u in eerste termijn in uw beantwoording niet over, daar hoor ik ook het raadsvoorstel niet over. Dus dat vind ik buitengewoon jammer. Zoals ik al eerder zei, er zijn nog meer historische verenigingen die huizen in bijzondere of behoudenswaardige panden. En het scheppen van een bevoordeling van de een ten opzichte van de ander, daar zou ik ook eventueel nog mee kunnen leven, als dan goed beargumenteerd is hoe u daarmee omgaat. En dat lees ik niet en hoor ik niet. Dus ik ben zeer geneigd tegen te stemmen.
Oké, dank u wel. Heer Moret, dan de heer Bikker.
Toch mevrouw Renes willen adviseren, als zij enigszins in de gelegenheid is, om toch eens een keer naar het stadhuis te gaan, onder begeleiding van de voorzitter van de historische kring en de behandelend ambtenaar, en dan te proberen met een voorstel te komen wat een stuk goedkoper is. Het is een groot bedrag, maar ik zou u willen vragen, als u daar gelegenheid voor heeft, brengt u toch eens een bezoekje.
Oh, jawel, want ik. Eerst de heer Bikker. Ja, oké, u snapt het. Ja. Ja, ik wil graag even reageren.
Ja, precies, even kort. Nou, ik ben er pas nog geweest. Niet zo lang geleden. Dus ik weet niet wat u precies bedoelt.
U zal er ongetwijfeld geweest zijn, maar ik bedoel dat u daar naartoe moet gaan met de behandelend ambtenaar en met de voorzitter van de historische vereniging. En die zullen u dan precies uitleggen waarom het wel kan en waarom het niet kan.
Nou, dan dank ik u voor de suggestie, maar ik vrees dat zij mij niet het antwoord kunnen geven op de door mij gestelde vraag, namelijk waarom zij het meer verdienen dan de vele andere historische verenigingen.
Oké, dank u wel. Heer Bikker.
Nou, daar wil ik ook nog iets over zeggen. De historische waarde van het stadhuis van Nieuwpoort is denk ik toch wat een andere historische waarde dan een doorsnee boerderij langs de Giesaard 16 nog wat. Maar vooruit tot even terzijde. Ik had nog een vraag die ik eigenlijk vergeten ben te stellen in de eerste termijn. Dat viel mij op, 2.1 van het stuk. En daarin schrijft u, wethouder, er bestaat geen volledig beeld over het gebruik van de ruimtes in het gebouw door anderen dan de gemeente en de historische kring Nieuwpoort. Het zou goed zijn om deze activiteit in kaart te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat dit vergaderingen betreffen van verenigingen in het dorp. Nou, ik denk dat dat de stad is. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat de eigenaar van een pand toch wel weet wat er plaatsvindt in hun gebouw. En nou, deze zinnen die ik zojuist oplas, die lijken er toch op dat we niet eens weten wat er in ons eigen gebouw gebeurt. Dus graag daar even helderheid over. Dank u wel.
Goed. Wethouder, nog een korte reactie en dan gaan we over tot besluitvorming. De tijd gaat ook door.
Ja, voorzitter, ik wil beginnen met de vraag van de heer Bikker, want die is voor mij het allermakkelijkst. Je hebt in de wereld heb je juridische eigenaren en je hebt emotionele eigenaren. En volgens mij weet in dit geval de emotionele eigenaar het beter wat er gebeurt als de juridische eigenaar. En omdat die gewoon heel veel, zeg maar, ook in het gebouw was. Kijk, want ik begrijp eruit dat gebouw ook gebruikt werd door een vereniging die eens een keer wat had. Of er was eens een keer een uitvoering van een muziekgroepje of zo. Dat soort zaken. Maar waar we wel naartoe willen met elkaar, dat hebben de historische kring. En wij als gemeente ook afgesproken met elkaar dat we gaan werken aan een gezamenlijke agenda weer. Dat is ook natuurlijk keihard nodig. Hè, omdat het niet, natuurlijk niet kan dat de historische kring bijvoorbeeld een bepaalde ruimte denkt gebruiken voor een expositie. Terwijl bijvoorbeeld de gemeente Molenwaard, of Molenlanden moet ik zeggen, er gebruik van zou willen maken. Dus wij moeten gewoon voorkomen dat we elkaar in het vaarwater gaan zitten. En ook als er eens een keer een andere vereniging of wat in zou willen vergaderen of iets in zou willen doen, dat het ook op een goede manier kan. Dan zeg maar nog een keer probeer ik ook de fractie Renesse over de streep te trekken. Kijk, uitgangspunt is natuurlijk gewoon dat wij dat we het stadhuis van Nieuwpoort willen gaan gebruiken voor een aantal gemeentelijke functies. Maar wij kunnen niet ontkennen dat we ook te maken hebben met een gebruiker die daar al vanaf 1986 aanwezig is. En waar wij denk ik als gemeente op een hele correcte manier mee om willen gaan. En die ook in de jaren het gebouw op haar wijze gebruikt heeft. En die door onze wensen ook een terugtrekkende beweging gemaakt heeft. En dat is allemaal zonder slag of stoot gegaan. En
voorzitter,
als we praten over kosten.
Bij interruptie,
ja,
voordat we weer de schoor verder praat. Daar kan ik me voorstellen dat we daar met z'n allen mee te maken hebben. Maar dat is op het moment dat aan de beide raden werd voorgelegd om deze locatie als representatieve ruimte voor de nieuwe gemeente te gaan voeren, is dat niet of nauwelijks, bij mijn weten helemaal niet, ter sprake geweest. Dus voor mij als raadslid in Gieselanden nu, word ik nu opeens met deze, en terecht hoor, zeer belangrijke partner geconfronteerd. Maar bij het nemen van het principebesluit over het kiezen voor deze locatie, is het daar nul over gegaan.
Nou,
en daar heb ik moeite mee. Omdat
nou,
het nu van bovengeschikt belang wordt, voor mij wat overkomt uit het raadsvoorstel, nou ja, als een belangrijke partner, terwijl ik dat op waarde wil schatten, maar dat in eerste instantie geenszins gecommuniceerd is bij het nemen van de keuze voor deze locatie. Dus vind ik het ook vreemd dat die nu zo zwaar wordt gemaakt.
Oké, dank u. Kijk, ik ken uiteraard niet meer het raadsvoorstel van mei 2018. Maar van meet af aan is denk ik duidelijk geweest dat de historische kring medegebruiker is van het gebouw.
Ik denk dat we.
Nou, ik kan het in één zin zeggen. Dat is bij u bekend geweest en wellicht binnen Molenwaard, maar niet bij dit raadslid uit Gieselanden.
Oké, bij deze voldoende besproken. Er ligt nog vragen van de heer Stam.
Ja, er ligt nog één vraag over zeg maar de kostenbesparing op het onderhoud. Die zal er ongetwijfeld zijn, heer Stam. Maar ik kan hem op het ogenblik niet kwantificeren. Maar het simpele feit dat wij een deel van het onderhoudsbudget daarvoor inzet als dekking, impliceert dat wij uitgaan van lagere onderhoudskosten. Maar ook daar kan ik vragen om daar gewoon eens een keer de slag naar te slaan, hoor.
Een slag naar te slaan?
Ja, om daar inzicht in te verschaffen.
Ja, ik vond het gewoon een opmerkelijke passage in het stuk. Hè. Je weet gewoon wat je aan onderhoud kwijt bent. Je weet welke installaties je gaat veranderen. Dan kun je ook een doorkijkje laten maken in het onderhoud. Dus als het niet gebeurt, dan rijst bij mij de vraag waarom niet. Nou, en daarom heb ik hem van tevoren ingeleid bij het gesprek wat nog met de HKN gevoerd gaat worden. Wellicht dat daar een relatie tussen is. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen inzicht is of dat het 1000 is, 10.000 of 15.000 per jaar vermindering. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
Nee, maar ik zeg u toe dat ik dat zal vragen
om dat inzicht te verschaffen.
Oké. Dank u wel, wethouder. Kunnen we overgaan tot besluitvorming? Ik ga naar de Raad van Molenwaard. De beraadslaging te horen, dan mag ik vaststellen dat de Raad van Molenwaard unaniem instemt met het voorstel. Stemverklaringen, niemand, dan is al dus besloten. De Raad van Giessenlanden.
De Raad van Giessenlanden, wie kan instemmen met het voorstel? Wie is er tegen dit voorstel? Mevrouw Renessen, is het voorstel aangenomen.
Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 7.
Mevrouw Renes, wens nog een stemverklaring?
Heel graag, mevrouw de voorzitter.
Ja, gaat uw gang, mevrouw Renes.
Mijn grootste bezwaar op dit voorstel is dat het nu op mij is overgekomen als zijnde, we gaan nu ook even de inhaalslag meepakken van achterstallig onderhoud, want die lag er toch nog. De gemeente is eigenaar van het pand, kan mooi meegenomen worden. We dienen ook een educatief belang, een historisch verenigingsbelang. Dat waren niet de uitgangspunten zoals ze mij geschetst zijn bij het kiezen voor deze locatie als representatieve ruimte voor de gemeente Molenland. En ik ben ervan overtuigd dat die factoren bijdragen aan het exorbitant hoge bedrag. En daar wil ik liever niet mee instemmen. Dank u wel.
Oké, het besluit is, neem ik aan, genomen.
Het besluit is genomen.
Ja, we gaan naar de zienswijze deelname AVRES in de stichting IBMN, de inkoopbureau Midden-Nederland. Is er iemand die daar, de heer Van Duin, verder nog? Ja, Pastaan, ja, mevrouw Hartog. Eerst weer, heer Duin, ja, mevrouw Straven, eerst de heer Van Duin. Hij was...
Ja, ik mag eerst?
Nee, eerst meneer Van Duin. Ik zag hem als eerste. Dus,
Ja, in de politiek zijn we allemaal gelijk, ja. Hè?
Ik had de andere kant op moeten kijken. Hè? Nou.
Dank u, voorzitter. Ja, met voorliggende zienswijze kunnen wij instemmen, maar we hebben wel een paar vragen. Naast de borging van de inkoopkennis en de inkoopexpertise staat in de aanbiedingsnotitie van AVRES dat er bovendien in of via de stichting kan ook worden samengewerkt met gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling AVRES. Nu is Giessenlanden lid, maar Molenwaard vooralsnog niet. Wat zijn de harmonisatieafspraken over inkoop? Gaat Molenlanden lid worden? En als tweede hebben we nog een vraag. Vanuit Giessenlanden hebben wij hier ook eerder over gesproken toen wij besloten om lid te worden. En toen bleek ook voor de jaarkosten er een inkoopvoordeel tegenover te staan. Daar wordt nu niet over gesproken. Is dit ook van toepassing bij deze gemeenschappelijke regeling? En als het zo is, is er ook een prognose gemaakt van wat het voordeel zou kunnen zijn? Dank u.
Dank u wel, mevrouw Stavers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik beperk me even tot de financiële consequenties, want we gaan een bedrag van 44.000 structureel per jaar gaan we betalen aan deze stichting, die het eigenlijk moet voorkomen dat wij geen verkeerd inkoopbeleid gaan voeren. Dus als zijnde een bescherming voor ons inkoop. Maar mijn vraag is, wat gebeurt er als we dit niet zouden doen? Volgens mij hebben wij dit de vorige jaren nooit gehad. Hebben we dat zelf gedaan met de kennis van AVRES die wij in huis hebben. En het verbaast me dat hier een organisatie opgezet moet worden van buiten die ons die bescherming gaat bieden. Dus ik de vraag is van wat als we dit niet doen.
Oké, dank u wel. CDA-fractie, ja, mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Hoe is op dit moment de situatie bij AVRES? En dan denken we aan de samenwerking met Vijf Herenlanden. En vervolgens wordt dan voorgesteld voor deelname in de stichting Inkoopbureau Midden-Nederland. Past deze stap in het licht van de toekomst? Stel dat AVRES later weer besluit om uit te treden. Zijn er dan ook weer kosten aan verbonden? Dank u wel.
Dank u wel. kijk even ter linkerzijde. Meneer de Gruyter? Nee? Verder nog? Niemand? Dan gaan we het woord geven aan de wethouder. Ik zie niemand bewegen. Dus,
Wethouder Akkerman? Ja? Ja.
Hij dacht even van, ik hoef niet. Het woord is aan wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, inhoudelijk verandert er niet zo gek veel door dit voorstel. Want inkoopbeleid heeft AVRES nu ook. Alleen moeten ze daar ofwel zelf mensen voor in huis hebben, of ze moeten het inkopen, of op een andere manier, vaak ad hoc, die kennis van buiten naar binnen halen. Dit is eigenlijk een manier om op dat maken en doen van inkoopbeleid kosten te besparen. Dat kun je inkopen bij IBMN, maar je kunt ook deelnemer worden van IBMN. En AVRES wil gaan oordelen, heeft eigenlijk geoordeeld dat ze er goed aan doen om deelnemer te worden. Dat is met name een kostentechnisch aspect. Ja, en valt er dan een inkoopvoordeel te prognostiseren, meneer Van Duin? Nou, als je het vergelijkt met het inkoopvoordeel wat in gemeenten wel eens is gebruikt, dan ging het over het inkoopbeleid zelf. Als je op een bepaalde manier inkoopt, dan kun je daar inkoopvoordelen mee behalen. Dit gaat eigenlijk ergens anders over, want die inkoopvoordelen zou je dus op een andere manier ook behalen. Dus daar zit niet de winst. De winst zit in het vormgeven van je beleid intern. En de winst is, die is hier niet gecalculeerd, maar deze manier is goedkoper dan het zelf doen. Zo moet je dat zien. Ja, en wat gebeurt er nou als je dit niet doet?
Mevrouw Stravers, even interrumperen.
Zou u die laatste zin nog een keer willen herhalen? Wethouder?
Kan zo'n band ook teruggedraaid worden, voorzitter?
Jawel. Morgen, nu niet.
Vanmorgen? Ja. Waar ging het over, mevrouw Stravers? Voor mij heb ik bedoeld te zeggen dat AVRES de afweging heeft gemaakt, doen we het zelf. Of worden we deelnemer in IBMN? En dat laatste is goedkoper.
Maar er staat een structurele kostenstijging van 44.000 euro. Ik heb nergens een voordeel in het stuk kunnen lezen.
Nee. Die andere kosten die maken ze ofwel door ad hoc in te kopen. Ofwel ze moeten nog iemand in dienst nemen. Ofwel die zitten ook niet nu in de begroting. Ze hebben deze kosten. Die willen ze gaan maken, zo moet ik het zeggen, om die andere kosten te vermijden. Daarom zit die vergelijking niet.
Maar wat gebeurt er dan als we dit niet doen?
Dat was uw volgende vraag. Daar kom ik nu aan toe. Als je het zelf doet, dan kost het simpelweg meer. Dat is waar we het net over hadden. En als je het niet doet, dus je laat inkoopbeleid een beetje voor wat het is, dan is het risico... Dat is ook bedoeld op te schrijven in het stuk. Dan is het risico dat je op een verkeerde manier aanbesteedt. En behalve dat je dan misschien ook wel inkoopvoordelen misloopt. Het echte risico is dat als iemand die niet gegund wordt, vervolgens een zaak aangaat en een claim indient. Of dat je door een andere overheid, bijvoorbeeld Europa, een claim aan de broek krijgt. Dat zijn de risico's. Dat gaat dan... Vaak over hele grote bedragen. En dat zijn de risico's die je moet willen vermijden.
Mevrouw Stapels.
Wij zijn niet lid. Wij, Molenwaard, is geen lid. Is het dan zo dat wij dus altijd de dans ontsprongen zijn? Of is er nieuw beleid waardoor dat wij lid moeten worden?
Nee. U, Molenwaard... Heeft wel inkoopbeleid, En ik weet niet helemaal exact hoe u dat vormgeeft in Molenwaard. Of daar mensen voor in eigen dienst zijn, volgens mij wel. Mm-hmm. Maar er wordt ook nog extra ingekocht. En als je dat vergelijkt met wat AVRES van plan is, dan hebben zij de afweging gemaakt van doen we het op dezelfde manier als Molenwaard. Dat kan namelijk, maar dan is het duurder dan wanneer je het doet op de manier zoals AVRES hier voorstelt. Dat is het enige verschil. Wij Gieselanden, als je dan toch met die term begint, wij Gieselanden zijn ook deelnemer in IBMN en doen het dus zoals AVRES van plan is. Hoe gebeurt het nu? Dat vraagt het CDA. Zoals ik zei, ad hoc wordt die kennis ingekocht, dus duurder. Zijn er uittredingskosten? Nou, het is niet de bedoeling dat AVRES op enig moment gaat uittreden. Zij kiezen ervoor om deelnemer te worden. En vooralsnog is er geen reden om daarmee te stoppen. Dat er op enig moment uittredingskosten zouden zijn, dat sluit ik niet helemaal uit. Ik weet dat niet zo. Maar die zullen ook nooit echt gigantisch zijn.
Mevrouw Stavers.
Ja, meneer de wethouder, ik geloof dat ik het niet helemaal begrijp. Wij gaan kosten maken om een. We gaan kosten maken nu, terwijl we dat eigenlijk nooit gedaan hebben. En vervolgens hebben we ook nooit een claim aan onze broek gekregen, tenminste, zover ik dat weet. Nu gaan we een bureau, dan op de Gieselandse wijze gaat Molenwaard zeg maar, hier ook aanhaken. Dus als Molenlanden gaan we lid worden. Dat gaat er €44.000 extra kosten. Maar Molenwaard heeft dat eerder dan zelf ingehuurd of gedaan. Daar moeten dan toch gelden van vrijkomen. Ja, ik begrijp hem niet zo goed.
Deze zeer jonge wethouder van AVRES kan u niet precies vertellen hoe het binnen AVRES nu in de begroting zit. Of dat, en waarom deze kosten niet in de begroting zitten. Ik weet dat ze tot nu toe ook wel inkoopbeleid vormgaven. Dat deden ze op een andere manier, inkopen, et cetera. Dus die vergelijking kan ik voor u zo niet maken. Maar dit is die afweging geweest.
Ja,
mevrouw Snavert en de heer Breedveld.
Hij is niet helder.
Ja. Oké, heer Breedveld.
Ik probeer het te begrijpen. AVRES koop in en stel dat dat 44.000 kost. Nou gaan we het uitbesteden en we maken het 44.000 duurder. Want dat wordt er gevraagd. Dus het vermindert inkopers of inkoper bij de AVRES. En nee. Daarnaast loopt u erg gemakkelijker over als wij zo'n verbintenis aangaan. En de vraag is duidelijk gesteld, wat zijn dan de kosten als het ophoudt? Want dat betekent dat we dus ons hoofd weer in de strop steken, dat als het stopt, dat je kosten maakt. En ik denk dat dat duidelijk moet zijn. Dus als voorstel is, laten we dit gewoon even aanhouden. Want dit is, zoals u het uitlegt, is het voor mij, laten we zeggen, en voor ons is het gewoon niet duidelijk.
Voorzitter, zal ik een poging wagen om het nog één keer uit te leggen?
Ja, want dat stroomt nu toe. Dus,
we krijgen de avond wel vol.
Ja.
Meneer Breedveld, er staat hier niet dat het €44.000 duurder wordt. Maar dat dit €44.000 gaat kosten. En hoe men dat tot nu toe in de begroting van AVRES had verwerkt, ik kan u dat niet precies vertellen. Ik kan dat wel uit laten zoeken en u het laten weten. Of de bijdrage, of het daarin zat en straks niet, dat weet ik allemaal niet. Maar dit wordt niet zoveel duurder, maar dit gaat zoveel kosten. En ik kan u even niet vertellen hoe het tot nu toe geregeld was. Nee, dat bedoel ik.
Voorzitter.
We hebben het overigens, om misverstanden te voorkomen, we hebben het niet over Molenwaard dan wel molenlanden, maar we hebben het over Averes. En u als gemeenteraad van molenlanden, nee, gemeenteraden van Molenwaard en Gieselanden wordt gevraagd, vindt u het goed dat het algemeen bestuur van Averes, zoals ze van plan is, besluit om deelnemer te worden in IBMN? Dus eigenlijk het eenvoudige besluit wat hier voor ligt. U heeft terecht dat er enig risico is dat als ze op enig moment ook weer terug zouden willen, dat er dan uitredingskosten zijn. Ik denk niet dat dat bedragen zijn waar je van ondersteboven valt. Maar bovendien, het is natuurlijk, er is ook geen reden om er ook weer uit te gaan vooralsnog. Het is simpelweg de afweging, doe je het op deze manier of op een andere manier en dit is de goedkoopste manier.
Heer Egas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is voor onze fractie volkomen duidelijk wat, wat er bedoeld wordt in het voorstel. Wat denk ik wel benadrukt wordt, dat het ook een stukje risico-indekking is van door een professioneel inkoopbureau wat daar zeg maar dagelijks mee bezig is, zaken in te kopen die vaak wat ingewikkelder ogen als alleen maar een pak suiker bij de supermarkt halen. Daar zitten dus een aantal voorwaarden aan en consequenties aan die inkoop. En dat je dat denk ik door een professioneel bureau laat doen, dat is heel verstandig, heel wijs. Ik zou niet, u zegt ik weet het risico niet op het moment dat we uit moeten treden. Ja, het is natuurlijk geen gemeenschappelijke regeling waar u instapt. U sluit een contract met een bureau, het is een stichting, met een stichtingsbestuur zullen ongetwijfeld wel wat statuten onderliggen. Maar het is natuurlijk geen gemeenschappelijke regeling waarin je deelneemt. Het is een dienst die je afneemt van een bureau. Nee, dat niet?
De bedoeling is dat Averes deelnemer wordt in IBMN.
Ja, en daar zitten professionele inkopers, neem ik aan, die in dienst zijn van die stichting.
Dat klopt.
Ja.
Voorzitter, een interruptie.
Ja, Rodenes.
Voor mijn gevoel lopen hier toch twee dingen door elkaar.
Oh, wel zeven.
Precies. Want in het voorstel staat dat de stichting Inkoopbureau Midden-Nederland, dat aan die stichting momenteel de volgende gemeenten deelnemen. En er staat een opsomming van gemeenten, waaronder Gieselanden. Molenwaard, begreep ik zojuist, u kan het misschien niet, maar staat in ieder geval niet in dit rijtje. Dus die neemt nu nog niet deel in die stichting. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd, of wordt gesteld dat de kosten voor deelname in die stichting jaarlijks 44.000 plus kost. Voor Averes. Maar in de begroting van Averes zit geen financiële ruimte. Staat ook in het raadsvoorstel. En daarom zal het vanaf 1 januari aanstaande bij de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Dus ook bij Gieselanden als we niet zouden herindelen. Maar aangezien we gaan herindelen, dus ook bij Molenlanden. Dat is wat ik eruit begrijp. En dan is dus terecht, denk ik, de vraag, hoe zit het dan nu in Molenwaard? Dat zou dan naar mijn idee in het raadsvoorstel verwerkt moeten zijn, zodat vanuit de raadsleden vanuit Molenwaard geoordeeld kan worden of zij dit een wenselijke keuze vinden of niet. Ik vind het dan ook een beetje kort door de bocht om op voorhand te stellen dat wij inhoudelijk geen zienswijze willen of hebben te leveren. Op de vraag van meneer Moret, kunnen we dit niet even aanhouden? Nee, dat kunnen we niet. Dat kan u lezen.
Heer Breedveld.
Sorry, precies. Breedveld, neemt u mij niet kwalijk.
Ja,
kunnen
wel
we
verschil.
Dit even aanhouden? Nee, dat kunnen we niet. Sorry. Want er staat in bijlage 1, in verband met de vervolgprocedure, verzoek ik u het algemeen bestuur uiterlijk 13 december, dat is morgen, te informeren over de uitgebrachte zienswijze in uw gemeente. Mijn conclusie, dit had al in de vorige cyclus op de agenda moeten staan, dan hadden de beide raden zich op deze materie kunnen bezinnen en een weloverwogen besluit kunnen nemen. Ik heb nu als raadslid niet het gevoel deze materie voldoende te doorzien om te stellen dat ik geen inhoudelijke zienswijze wil indienen. Waarvan akte, dank u wel.
Goed.
Voorzitter.
Let alle, wat doen we?
Ik heb inmiddels zijn er 8 dingen die door elkaar heen lopen.
Ja,
van mevrouw Renes, die heeft er nog weer eentje toegevoegd. De gemeente Molenwaard is geen deelnemer in IBMN. Het is ook niet aan de orde. De deelnemende gemeente in Averes, in dat geval Molenwaard, wordt gevraagd of zij het goed vinden dat het algemeen bestuur deelnemer wordt in IBMN. Dus of Molenwaard wel of geen deelnemer is, doet er niet toe. Of Gieselanden wel of geen deelnemer is, doet er ook niet toe. Maar het algemeen bestuur van Avres wil dit besluit nemen. En de vraag is of u als gemeenteraden dat goed vindt. Dan wel dat u daar iets van gaat vinden. Wij hebben ingeschat dat u daar niet als zodanig niet echt iets van gaat vinden. Dat u dat wel een goede ontwikkeling vindt. Daarom leg ik het voorstel zoals u dat heeft gevonden. En ik wacht met belangstelling uw
mevrouw
stemming daarover af.
Ja, ik begrijp wel dat Avres wil lid worden van die stichting. En Gieselanden is daar nu lid van. Maar dat houdt dan wel in dat Gieselanden dus daaruit stopt met lidmaatschap zijn van 31-12-2018, neem ik
aan. Om de simpele reden dat Gieselanden dan niet meer bestaat. Maar daar zit geen relatie tussen. Avres wil lid worden van, of deelnemer worden
dat
van...
Dat snap ik wel, maar daarom zeg ik, Gieselanden kan geen lid meer zijn, want Molenwaard is geen lid van die stichting. Dus daar hebben we niks over gelezen.
Dat doet
daar
er
komt geen voorstel voor.
Nee, maar dat doet er niet toe.
Ja, dat vind ik wel.
Ja, maar dat is
het
dan
is
iets
het een
wat...
of het ander.
Nee, maar dat is de gemeenteraad van Molenlanden, die daar volgend jaar op een moment wellicht iets van mag vinden.
Maar er is geen relevantie tussen het lidmaatschap van Gieselanden en Avres, wat ze nu aanvragen.
Dat
en dat wordt hier wel een soort door elkaar gehaald.
Dat is de essentie van wat ik u probeer duidelijk te maken.
Okay.
Er is geen relatie tussen die beide deelnemingen. Tenzij de heer Minkelis daar nog iets anders heeft.
Ik ben hoe langer meer geneigd om te komen tot een ordevoorstel, maar
ik zou,
heer Van der Minkelis. Ja?
Ik zou hem in stemming brengen.
Ja, maar dat gaat niet goed. Voorzitter. Heer Van der Minkelis.
Ja, dan de onvermijdelijke tiende vraag. Ik snap het voorstel helemaal, die uitleg van u ook. Ik roep toch de vraag op of we dan volgend jaar voor de gemeente Molenlanden ook een dergelijk bedrag moeten fourneren om zeg maar onze inbreng vanuit Molenlanden op te waarderen.
Want
het heeft met volume te maken naar mijn idee. Het volume van werkzaamheden die je afneemt. Dus kunnen we ook zoiets verwachten voor de toekomstige gemeente Molenlanden?
Meneer Van der Minkel is, of de gemeente Molenlanden deelnemer gaat worden in IBMN, laten we dat nou echt aan de nieuwe gemeenteraad over. Dat heeft geen enkele relatie met de vraag die vandaag bij u voor ligt.
Ik zei ook niet dat die relatie er zou zijn. Ik vroeg me alleen af of we dus een soortgelijk voorstel volgend jaar nog een keer gaan krijgen.
Nee, maar dat de gemeente Molenlanden ook zal moeten inkopen en dat op een of de andere wijze moet gaan regelen, dat is evident.
Prima, heb ik een antwoord op mijn vraag, dankjewel.
Ik wil toch wel komen tot een ordevoorstel, want de vragen die verzamelen zich en er is nog de nodige onduidelijkheid rondom dit voorstel. En om hier nu een besluit over te nemen in al deze onduidelijkheid, dat lijkt me niet echt verstandig. Ik heb nog even de brief erbij gepakt die gestuurd is door Avres. Daar staat in verband met de vervolgprocedure verzoek ik u het algemeen bestuur uiterlijk 13 december, mevrouw Renesse hield daar al aan, te informeren over de uitgebrachte zienswijze. Mocht dit met het oog op de herindeling uw gemeente in verband met niet mogelijk zijn, verzoek dan contact op te nemen. En ik haak daar maar even bij aan. Ik denk dat het... Er staat nog iets meer hoor, maar dat laat ik even achterwege. Ik denk dat het goed is dat we deze vragen toch even verzamelen. En dat zal dan wel de nieuwe raad gaan worden. Dat we opnieuw hier even naar gaan kijken. Hè, want in deze onduidelijkheid besluiten nemen vind ik niet verstandig.
Nee, dan wijs ik er wel op dat het algemeen bestuur van plan is op 20 december daar een besluit over te nemen.
Dat is dan het algemeen bestuur. Ja.
Zo is dat.
Ja. Goed, dit voorstel wordt op een ander later moment, zal dan in de nieuwe raad zijn, alsnog behandeld. En dan zal er nodige helderheid worden verschaft over al de vragen die gesteld zijn. We gaan naar 7a, de motie vreemd aan de orde, het kinderpardon. Is er nog behoefte bij de beide fracties om nog iets toe te lichten? Hij wordt nog even zichtbaar gemaakt op het scherm. Het gaat erom dat een verzoek te doen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. En dat is de goede volgorde.
Ja, het voorstel spreekt
of in ieder geval de motie spreekt voor zich. Er zijn 80 gemeenten ons al voorgegaan. En er zijn heel veel signalen vanuit uit de maatschappij naar iedereen toegekomen. Dagelijks staat het in de pers. En het is goed als die signalen in Den Haag terechtkomen, zodat dat daar wat soepeler omgegaan wordt met het verblijf van die kinderen die al minstens 5 jaar hier in Nederland zijn. En doorlezen, iedereen heeft hem van tevoren ook toegestuurd gekregen. Dus de vraag aan u is, kunt u deze motie ondersteunen? Dan kunnen wij vragen aan het college, want dat is de vraag, of zij een brief naar de staatssecretaris gaan daarover gaan versturen.
Oké, dat is het verzoek aan de raad.
Ja.
Geef ik graag een bespreking. Heer Bikker wil als eerste reageren. En hij gaat staan.
Ja, als ik dit lees, dan is het verzoek aan van het college om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen. Ja. En er wordt een suggestie gedaan. U zegt dat u bepleit dat dat een versoepeling moet zijn. Sec gezien staat er dat u de staatssecretaris verzoekt om te komen tot een oplossing. Nou, ik denk dat iedereen daarvoor is en er wordt een suggestie gedaan wat die oplossing zou kunnen zijn. Maar dat is niet hetgene wat u stelt, dat het de oplossing zou moeten zijn. Dus eigenlijk zegt u staatssecretaris, zou u helderheid willen geven en schiet eens op. Even kort door de bocht. Nou, ik denk niet dat iemand daar mee oneens kan zijn.
Nou, zo is het in wezen ook. Hè, er moet een oplossing komen voor die kinderen. En ik begrijp dat u dat gevoel ook heeft. Ja. En er wordt steeds in Den Haag geschermd met juridische regels. Terwijl het eigenlijk gaat over een humaan geweten wat wij horen te hebben in dit geval. Het gaat namelijk over dat je kinderen, als je die langdurig in die stress laat zitten, van het hier niet weten of ze kunnen blijven, die onzekerheid. Nou, die stress is gewoon ontzettend schadelijk voor die kinderen. En er moet namelijk een oplossing komen. Er zijn niet voor niks 250.000 handtekeningen opgehaald en al aangeboden. Nou, prima.
Nou, dan gaan we eens horen.
Dat is de conclusie van meneer Bikker natuurlijk dan.
Gemeentebelang is in ieder geval voor. Mevrouw Stravers. Oh ja. Van der Haven, sorry. Ja,
voorzitter. Wij zullen deze motie niet steunen. Wij vinden dit geen taak van de gemeente. En wij weten dat de staatssecretaris best op de hoogte is van deze zaken. Dus we hoeven dat niet extra onder de aandacht te brengen. Dan nog vinden wij, wij leven wel mee met die kinderen hoor, wees daarvan overtuigd. Maar bij die kinderen horen ouders en die ouders hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. En ik bedoel, die zitten zelf in die procedure. Die zijn mede de oorzaak dat ze zo lang hier zijn gebleven. En ik vind dat dat een landelijk beleid is en dat moeten wij volgen. Dus wat ons betreft gaan wij het niet mee in deze motie om te vragen dat wij als colleges of als raden daar nog extra aandacht voor moeten vragen.
Heer Egas.
Ja, voorzitter. Het is toch wel te verstaan, dacht ik. Ja.
Ja.
We hoeven hier natuurlijk het hele debat van de Tweede Kamer niet over te doen, dat zal duidelijk zijn. Maar wat onze SGP-fractie wel stoort, is dat als kinderen maar in de publiciteit komen voor de juiste journalist weten te vinden, of de juiste families de juiste kanalen weten te vinden, dat dan er een uitzondering gemaakt wordt. En dat is denk ik iets wat de SGP-fractie wel tegen de borst stuit, dat er de ene wel, de andere niet. Dus dat er vanuit de gemeente Molenwaard en Gieselanden gezamenlijk een signaal komt richting de regering van hak daar nu eens een knoop over door. Want het blijft natuurlijk altijd een discussie tussen blijven mensen lang procederen om er aan die 5 jaar te komen. En in het andere geval heeft het een aanzuigende werking als dat allemaal zo werkt. Wat denk ik ook de intentie van de motie is inderdaad om, dat werd ook wel volgens mij in een of andere krant gezet, die procedures moeten gewoon veel sneller afgerond worden. En dat zal wellicht ook met het woordje versoepeling te maken hebben. Dat lees ik er in ieder geval in, dat de regering opgeroepen wordt om procedures, veel sneller asielprocedures af te ronden, zodat je niet in deze lastige situatie voor kinderen terechtkomt. En daarom vind ik het wel goed dat we dit signaal afgeven naar de regering. De gemeenten en de gemeenschappen hebben ermee te maken. Wij ontmoeten deze kinderen. Ik kan me een aantal jaren geleden nog herinneren dat er een leerling op een van de scholen in Groot-Ammers was, waar ook wat reuring over ontstond. En dat destijds ook de directeur daarvoor gepleit heeft. En dat brengt gelijk wel het met zich mee dat de gemeente er wel, het beleid wordt in Den Haag gemaakt, maar de uitvoering moet natuurlijk wel in de gemeenschap plaatsvinden. En daarom is het wel goed, denk ik, dat een gemeenschap, in dit geval ook de gemeente, gemeenten, een signaal afgeeft. Dus wij zullen deze motie steunen.
Oké, dank u wel, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de fractie van Progressief Molenlanden voor het indienen van deze motie. Ik vind het een...
Het is ietsje anders, maar... Fractie de Kruik en fractie van de Koelen. Ja.
Oh, oké. Zei ik dat? Nou goed, ik mis niet eens, ik mis zelfs waar ik nu mis ga, maar dat maakt niet uit. Sorry? Goed, ik ga verder. Ik dank daarvoor, ik vind het een soort van mooie afsluiting van 2018 van de gezamenlijke raadsvergaderingen die we hier gevoerd hebben, dat dit toch eigenlijk de laatste motie is die in de gezamenlijke raadsvergaderingen van onze twee gemeenten aan de orde komt. Ik ben er blij mee. Laten we inderdaad de discussie over dat ouders toch verantwoordelijk zijn enzovoorts en dat de procedures allemaal veel te lang duren, dat weten we allemaal. Ik ben er uiteraard voor, al vind ik van de formulering van de motie nog wel het een en ander. Daar kijk ik in dit geval niet eens naar, want ik vind het gewoon een grof schandaal hoe wij in Nederland en hoe ons kabinet met deze kinderen omgaat. En ik zou dan dus ook met 26 uitroeptekens deze motie willen steunen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Nes. Fractie van de ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ja, de heer De Kruik heeft natuurlijk de toelichting gegeven. Er is ook de nuance aangegeven. Ook de heer Egas heeft denk ik het kernachtig verwoord. Het is het lokaal beleid wat uitgevoerd moet worden. En als je vindt als lokaal bestuur dat je moet opschalen naar een landelijk niveau, omdat daar de werkelijke keuzes gemaakt worden, dan moet je die verantwoordelijkheid ook nemen. En daarom zou ik de fractie van de VVD uit willen nodigen om nog eens toe te lichten waarom deze verantwoordelijkheid voor de lokale, niet de lokale ondernemers, maar de lokale politiek en de lokale bestuur deze verantwoordelijkheid niet zou moeten nemen en wel bijvoorbeeld bij afvalstoffenheffing.
Dank u wel. CDA-fractie. Nadat eerst mevrouw Van der Haven gereageerd heeft, de vraag van de heer Tom.
Nou, ik denk dat er een duidelijk verschil in zit wat u nu aangeeft. Ik bedoel, de afvalstoffenheffing, die bepalen wij zelf. En hier hebben wij in principe als gemeente niks over te zeggen. Ik bedoel, het beleid wordt gemaakt in Den Haag. De staatssecretaris bepaalt de regels. Wij kunnen invloed uitoefenen op onze eigen partij. En dat doen wij in de gremia die daarvoor beschikbaar zijn. Vervolgens... denk ik van ja, als wij nu op gaan roepen dat ze moeten kijken of er een versoepeling is van die voor de kinderpardon. Nou, daar vinden wij dat daar de staatssecretaris over gaat. En ik hoor net ook discussie van ja, de procedures zijn zo lang. Ja, dat klopt. En de rechtswegen in Nederland zijn zodanig dat dat elke keer uitgebreid kan worden. Nou, slimme advocaten spelen daarop in. En het is gewoon, de kinderen zijn daar de dupe van. De ouders zijn daar de dupe van. Maar als het beleid in Nederland is dat de mensen teruggestuurd kunnen worden, ja, dan vinden wij dat dat gewoon uitgevoerd moet worden. En in een gemeente hebben we daarmee te maken als die mensen hier wonen en die kinderen moeten terug. En we weten allemaal dat dan bepaalde mensen opstaan. En dan ene of de andere, dat zal altijd een discussie blijven. Dus ja.
Eigenlijk het verschil van inzicht is, wat ik zo begrijp, dat de regeltjes voor u belangrijk zijn, want die zijn landelijk vastgesteld. Maar die motie beoogt eigenlijk om duidelijk te maken dat het welzijn van de kinderen boven die regels uitgaat. He, wij hebben die verantwoordelijkheid. He, dus niet,
maar
niet
ik ben ervan overtuigd dat dat in Den Haag zaken, en bij de staatssecretaris best
ja,
bekend
maar
is.
Maar de VVD heeft natuurlijk de discretionaire bevoegdheid, die wil de VVD ook... afnemen van de staatssecretaris. En daar heb ik me ook groen en geel aan geërgerd. Het gaat namelijk om kinderen die al 5 jaar of langer hier zijn, die hier geworteld zijn, die naar een land gestuurd worden dat ze helemaal niet kennen. Hè? Hier hun vriendjes en vriendinnetjes hebben en hier naar school gaan. Die laat je in onzekerheid al heel lang. Ik vraag niet om alle kinderen toe te laten. Nee, ik vraag juist om die 400, het gaat maar over 400 kinderen. Ja?
Ja, dat zegt u nu, maar er komen er steeds meer bij, meneer. En elke keer, nee, maar elke keer is het een ander criterium. En ik blijf ervan overtuigd dat dat niet aan ons is als gemeenteraad om dit zo te doen.
Is dan wil.
Nou ja, daar komt precies natuurlijk mijn punt, want ik nodigde de VVD uit om dat verschil aan te duiden. En dan noemde ik bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, omdat dat ook gerelateerd is aan landelijk beleid. Maar laat ik een ander voorbeeld noemen. De hoogspanningsleidingen in Nieuw-Lekkerland. Hè? Twee jaar geleden. De VVD heeft dan toch ook heel duidelijk opgeroepen via het college om te strijden voor onze inwoners. Zodat ze daar in een goede regeling terecht zouden kunnen komen. Dan kan het wel en nu kan het niet.
Oké. Okay. Heer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter.
Graag uw standpunt.
Het is wel opmerkelijk dat hij via afvalstoffenheffing en hoogspanningsleidingen bij emotie voor kinderbaron terecht gaan komen. Maar goed, of andersom. Onze fractie die ondersteunt deze motie van harte. We zijn het er ook over eens dat het inderdaad rijksbeleid is. Maar af en toe moet je ook het rijksbeleid wat prikkelen. En dan vanuit de regio, vanuit de lokale omgeving ook een steuntje in de rug geven. Dus daarom ondersteunen we deze motie van harte.
Okay. Dat geldt ook voor mevrouw Renees.
Ja, zeker.
Ja, ja, ja.
Zeker. En aan wat ik zojuist zei, meneer de voorzitter, wou ik dan nog toevoegen richting mevrouw Van der Haven. En dat is eigenlijk wat de heer Van der Water en de heer Stam ook zojuist zeiden. Als alle gemeenten in Nederland deze motie aan zouden nemen en zouden sturen naar Den Haag, dan komen ze misschien eindelijk tot een andere overtuiging, mevrouw Van der Haven. En dat is de enige weg die wij als raad kunnen bewandelen. En het is maar goed dat wij inderdaad de inhoudelijke discussie over dit onderwerp hier niet verder gaan voeren. Want op het moment dat u zegt, ja, maar die ouders zijn er toch verantwoordelijk voor dat ze hier zo lang zijn en daarom en daarom en daarom. Dat is het veelgehoorde argument van iedereen die tegen het kinderpardon is. Ik kan me er woest kwaad om maken. Die ouders zijn gevlucht voor oorlog, voor marteling, voor genocide. En dan zegt u, ja, die ouders die hadden misschien eerder na moeten denken. Nee, als ze nog in 5 landen terecht konden, gingen ze daar wel heen. Maar die mogelijkheid hebben zij niet. Dat is een opmerking van iemand die financieel goed zit, die nooit in vluchtposities heeft verkeerd en die zich blijkbaar dus ook niet kan inleven in mensen die in die positie verkeren. Ja, u kan lachen, zegt genoeg. Dank u wel.
Dank u wel. Goed, ik denk dat we voldoende over deze motie met elkaar hebben gesproken, gedebatteerd en het is een oproep aan de colleges vanuit de beide raden. Ik zit even te aanzien in hoeverre ik de colleges nog gelegenheid heb hierop te reageren. Hebt u daar, want mij betreft deze datgene wat u hebt uitgesproken meer dan voldoende. En dat is aan de college om dat dan op te pakken. Dus ik wil eigenlijk overgaan tot besluitvorming. De Raad van Molenwaard. Raad van Molenwaard, zijn er stemverklaringen te doen? Mag ik anders vaststellen dat behouden de VVD-fractie, mag ik het zo, de rest van de raad instemt met deze motie. Dat klopt, dan is al dus besloten. De Raad van Giessenlanden.
Ja, de Raad van Giessenlanden, stemt die in met deze motie? Is dat unaniem? Zijn er tegenstemmen? Fractie VVD? Verder iedereen voor zijn? Nog behoefte aan een stemverklaring? Nee, dan is de motie aangenomen.
Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 8, de ingekomen stukken. Er wordt in één keer aan u voorgelegd. Wie wens zelf het woord? Mevrouw Stavers. Verder niemand? Mevrouw Stavers, ga uw gang.
Ik ben benieuwd naar de wethouder. Sociaal domein hebben een brief aan de minister De Jonge gestuurd in zaken tekorten jeugdhulp in Zuid-Holland-Zuid. Ik ben benieuwd of dat daar al een antwoord op is en ik ben ook benieuwd naar de verwachting die u heeft van deze brief.
Dank u wel. Wethouder Akkerman.
Antwoord op de eerste vraag is nee. Antwoord op de tweede vraag is iets ingewikkelder. Wij zijn niet helemaal de enige gemeente die een vergelijkbare brief heeft gestuurd.
En duidelijk is wel dat in het komende voorjaar dit onderwerp uitvoerig bediscussieerd zal worden. En de druk vanuit den landen, regio's, VNG, wordt nu wel erg opgevoerd. En we hopen dat de minister kans ziet om het budget ook te veranderen in de goede richting.
Excuus. Voldoende, dan is daarmee zijn de ingekomen stukken behandeld. En kunnen we daar ook een klap op geven. En dat geldt ook voor Gieselande.
En ook de raadsleden van Gieseland hebben grondig kennis kunnen nemen van deze ingekomen stukken.
Oké, dan zijn we aan het einde gekomen van de gezamenlijke vergadering. En de raad van Mollewaard gaat nog even... Ja, dat is nog een verrassing in petto. Dus ik trek nog even alles terug. De wethouders financiën van beide gemeenten die willen nog iets aanbieden. En ik ben heel erg benieuwd van wat dat gaat worden. Er komt een zak met van Senos. Wethouder Akkerman, mede namens wethouder Meerkerk.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is toch wel met enige trots dat deze wethouder hier staat. En ik veronderstel eigenlijk zomaar dat op enig moment collega wethouder Meerkerk mij gaat assisteren. Sommige dingen zijn... Dat is vanavond ook alweer gebleken, toch iets ingewikkelder dan we aan de voorkant denken dat ze zijn. Dit is de laatste vergadering van de beide gemeentes Gieselanden en Molenwaard in gezamenlijkheid. De afgelopen periode hebben de beide afdelingen financiën, en daar mochten de beide wethouders financiën ook wat aan meewerken, zich bezighouden met de begroting. Die samenwerking tussen de wethouders financiën, daar kijk ik met veel genoegen op terug. Ik kan u vertellen dat als u maar één keer gewend bent aan wethouder Meerkerk, dan is er heel goed mee te werken.
Die komt terug.
Nee, andersom, daar laat ik mij niet over uit. Dat lijkt me een stuk ingewikkelder. Voorzitter, ik heb ook nog wel een serieus onderwerp. Die begroting, die krijgt u morgen in digitale vorm aangereikt. Zijn jullie nou niet in staat om de voorpagina van die begroting... Nou loop ik op de zaak.
Er wordt druk gewerkt. Er gaat iets komen.
Het serieuze deel van mijn betoog is dit. Als je een begroting voor een nieuwe gemeente vormgeeft, zoals in deze situatie van herindeling, ja, dan zou je natuurlijk simpelweg de begroting van Molenwaard en van Gieselanden bij elkaar kunnen leggen en je telt de bedragen op en dan heb je een nieuwe begroting. Dat leek ons niet zo'n goed idee. En het opwerken naar de begroting zoals die er nu ligt, daar is ontzettend veel werk voor verzet. Alle budgetten die u daar straks in tegen zult komen, die zijn allemaal stuk voor één onder de loep genomen. En is daar met de kennis van vandaag dat wel... Is ervan bekeken van, ja, maar is dit nou het bedrag wat het zou moeten zijn? Of kan dat ook anders? Dat is wel in een uitermate beperkte tijdspanne gebeurd. En ik denk dat het goed is om vanaf deze plek de beide afdelingen die zich daar mee hebben bezig gehouden, alle waardering voor verdienen. Dat wou ik hier ook maar uitspreken. Daarbij is het kritisch vermogen in onze organisatie, zeg ik dan maar, bij beide gezamenlijke organisaties, eigenlijk één organisatie, dat kritisch vermogen is ook geprobeerd gestalte te geven bij het vormgeven van de budgetten. En dat is ook wel bedoeld om in te groeien in de nieuwe gemeentelijke organisatie en daarna ook uit te groeien. Om de begroting ook in de toekomst zo goed mogelijk, zo optimaal mogelijk vorm te geven. Dat vergt nogal wat. En ik wou u ook maar meegeven, houd dat in de peiling. En de nieuwe gemeentelijke organisatie en het bestuur zal het ongetwijfeld ook doen. De begroting. Met enige trots, voorzitter, kunnen wij u melden ja, wat kan nou nog? Want dat gaat, dat blijft niet zo. Als je kijkt naar de begroting, dan zit daar ruimte in. De meerjarenbegroting, zoals je straks tegen zult komen, dan is er in het jaar 2019 is er nog 465.000 ruimte, 1,8 miljoen in de beide jaren daarop. Dat gaat dan wel weer wat omlaag, want ja, precario verdwijnt en zo, renteopbrengsten verdwijnen. Dat is omdat wij wel hebben gepoogd om zo goed als mogelijk is beleid waar we mee bezig zijn, beleid wat u eigenlijk heeft uitgesproken, kaderstellend in de mooie notitie op weg naar molenlanden, et cetera. Ja, dat evenwicht tussen van wat moet je ook vooral mee door willen gaan en wat wil je als beleidskeuzes ook vooral aan een nieuwe gemeenteraad overlaten. Nou ja, dat is echt een evenwicht waar je voortdurend naar op zoek moet. Dat is hierin gepoogd. Dat betekent ook dat er keuzes nog niet gemaakt zijn. Die zijn voor de nieuwe gemeenteraad. Daar is ook die financiële ruimte wel voor bedoeld. En ik denk dat het een hele goede manier is om deze begroting op deze manier over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad. Zodat zij, immers, zij moeten het eerste kwartaal die begroting ook vaststellen. Dat wordt u niet gevraagd, maar dat wordt dan gevraagd. En dan zijn er ook nog keuzes te maken en aan toe te voegen, zeg ik dan maar. Zodat de gemeente Molenlanden ook optimaal haar werk kan doen. Nou weten wij sinds enige tijd dat er in ieder geval één constante factor is naar de nieuwe gemeente Molenlanden toe. Burgemeester Van den Borg. Dus het leek ons een goed idee om u als waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden, blijft u vooral zitten.
Puntje van de stoel zitten.
Deze begroting aan u te overhandigen. Ik zou wel enige ruimte maken op de tafel.
Ja, ik
voor
was
wel
wat bezig, maar er is niet voldoende ruimte als ik dat zo zie.
Maar ja, die begroting die zit wel, zoals u ziet, wat ons vroeger thuis al geleerd is. Hier zit hij in digitale vorm. Ik wou hem u overhandigen. En de heer Meerkerk heeft ook de instrumenten. om de begroting eruit te halen. En dat
ik vrees dat ik daar wel voor moet gaan staan, of is dat niet nodig? Zo, dat is een echte hamer.
Ja, wacht maar, sorry, voorzitter. Voordat het gestart, het is louter van symbolische aard dat de wethouder uit Gieslanden het spaarvarken kon brengen. Ja, vult u zelf maar in.
Zullen we eens kijken wat erin zit? Hoeveel ruimte erin zit? Je hebt er al iets over gezegd. Ja, zullen we doen?
Bravo!
Dit is het! De begroting! En
die zullen we natuurlijk overdragen aan het nieuwe college en aan de nieuwe raad. Dank voor de prachtige woorden en dank ook voor al het werk wat erin is gezeten. Het was werkelijk fantastisch. Dat ik zoveel, zo'n puin op heb gemaakt, dat was het. Nog een keer. Nou, je gaat er gewoon bij zitten.
Ik heb de stoel al schoongemaakt.
Ja, ja. Het is mooi voor de geschiedschrijving, hè? Dus dit bijzondere moment wat zojuist heeft plaatsgevonden. Dus nogmaals, hartelijk dank daarvoor. We zijn nogmaals aan het einde gekomen van de vergadering. Kijk, ik heb zelfs bloed aan mijn vingers, hè? Dus het is wel heel heftig gegaan, maar dat geeft niet. Kijk, de griffier die komt onmiddellijk ter hulp. Ja, maar dan had ik maar niet zo hard moeten slaan. Hè? Dus, Goed, nogmaals, we zijn aan het einde gekomen van de vergadering. Ik stel voor dat de Raad van Gieslanden wordt gesloten. En de Raad van Mollewaard gaat nog even door ten aanzien van het onderzoek van de geloofsbrieven. Daar is iedereen weer welkom. Het is gewoon een openbare vergadering, dus blijf alsjeblieft nog even. Want onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuwe Raad is ook een gewichtig moment. Collega.
Ja, ik sluit hierbij na dit ludieke moment de vergadering van de gemeenteraad van Gieselanden. Zoals collega Van den Borg al zei, de gemeenteraad van Molenwaard gaat nog even door. Maar de gemeenteraad en anderen van aanwezigen zijn van Gieselanden zijn welkom om de gemeenteraad van Molenwaard nog bij te wonen. De vergadering is gesloten. Vergadering Raad Gieselanden.
Dan gaan we naar de Raad van Mollewaard. Die gaan we niet weer. U mag wel blijven zitten hoor. Dus, u hoeft niet op de publieke tribune. Sommigen willen de vergadering verlaten. Dat is gelegenheid voor. Oh, geweldig. Ik ben ook wel schat, hè. Ik krijg een pleister aangeboden. Goed, nogmaals gaat de vergadering van de Raad van Mollewaard niet weer openen. Die is al geopend en we gaan nu onderzoek doen naar de geloofsbrieven. En nadat het onderzoek, het verslag is gedaan van het onderzoek. En ik kan u vertellen dat het onderzoek vanmiddag heeft plaatsgevonden door de commissie ter onderzoek van de geloofsbrieven. Want de commissie is gisteravond benoemd door de Raad van Mollewaard. De commissie... bestond uit mevrouw Van der Haver en ik heb begrepen dat zij ook voorzitter is geworden van de commissie. Dus ik wil u straks vragen om verslag te doen van uw werkzaamheden. De heer Breedveld maakte onderdeel uit van de commissie en de heer De Kruik maakte deel uit van de commissie. Samen met de griffier hebben zij de geloofsbrieven onderzocht. Mag ik mevrouw Van der Haver uitnodigen om achter de spreekstoel te gaan staan en ons verslag te doen van de werkzaamheden die hele middag hebben plaatsgevonden in het gemeentehuis te Hoorna. Daar kwam ik u toevallig tegen.
Ja, dank u voorzitter. Vanmiddag hebben wij als commissie de geloofsbrieven bekeken. We hebben daar twee onregelmatigheden in aangetroffen. Die zijn ondertussen opgelost. We hebben net gecheckt dat de aanvullingen binnen zijn en... wat dat betreft is dat geregeld. Er waren nog een paar problemen met de formulieren in zaken de openbare betrekkingen. Daar werden ook de nevenfuncties ingevuld. Maar we hebben alles bekeken en wij konden daarmee instemmen. Dus ik wil verslag doen van het onderzoek. Geachte leden van de Raad. Op 21 november 2018 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van Molenlanden. Op uw verzoek vormden wij de commissie geloofsbrieven en voerden wij op 12 december 2018 onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de verkiezingen en de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden. De rechtmatigheid van de verkiezingen. Ten aanzien van de rechtmatigheid van de verkiezingen delen wij u mede dat ons is gebleken dat op basis van de procesverbalen van de stembureaus en het centrale stembureau deze verkiezingen rechtmatig verlopen zijn. De geloofsbrieven van de kandidaat raadsleden. Ten aanzien van de geloofsbrieven van de kandidaat raadsleden is ons gebleken dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. Zij kunnen aldus naar onze bevindingen in de gemeenteraad van 2 januari zonder beletsel geïnstalleerd worden. De commissie adviseert daarom tot toelating als lid van de raad van de gemeente Molenlanden van alle hieronder genoemde personen. Pikker Arco, Blok Wietse, Van Brugge Pieter, Budding Berend, Egas Corné, De Groot Bas, De Gruiter Piet, Den Haak Ruud, Hartog de Baat Anneke, Van den Herik Dagmar, Jonker Erik, Korevaar Jan Ari, Korevaar den Beste Jonette, Lok Jan, De Moel Wilma, Moret Bet, Kuik Johan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Van Rees Ad, Van Rijn Ruud, Slop Teunis Jacob, Snoek Bet, Stam Harry, Straves Joke, Timmer Leo, Verschoor Paul, Visser Bram, Zijlstra van den Hof Sanne. Getekend de commissie geloofsbrieven de heer E. Breedveld, mevrouw Hage van de Haverschieving en de heer J. de Kruik. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw van de Haven. Het is Johan Kwik, hè? Ja, even voor alle helderheid. Hè? Dus dat we daar geen misverstanden over bestaan. Want anders krijg je een persoonsverwisseling en dat moeten we niet hebben. Hè? Mag ik de commissie danken voor het werk wat ze hebben verricht. Gewichtig werk. De verkiezingen zijn rechtmatig verlopen. Dat is ook de verklaring die u hebt afgelegd. De geloofsbrieven zijn onderzocht. En het advies is om over te gaan tot de toelating van de nieuw benoemde raadsleden. Zodat op 2 januari niets meer in de weg staat om over te gaan tot de installatie, beëdiging van de nieuwe raadsleden voor de nieuwe Raad van Molenlanden. Mag ik de Raad van Molenwaard vragen of zij instemmen met deze toelating, want er is wel een besluit voor nodig. Mag ik vaststellen? Ja. Mag ik vaststellen dat de Raad van harte instemt met de toelating van de nieuw benoemde raadsleden? En dat laten we gepaard gaan met een hartelijk applaus. En de nieuw benoemde raadsleden wil ik van harte feliciteren, de toegelaten raadsleden van harte feliciteren met deze prachtige, mooie rol die u straks in de nieuwe gemeente Molenlanden mag gaan vervullen. De Raad van Molenlanden. Daarmee zijn we gekomen aan het einde ook van de vergadering van de Raad van Molenwaard. Ik sluit de vergadering van de Raad van Molenwaard en spreek daarna het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente, in de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Dat was het dan. Ja.